Goedenavond allemaal, welkom op de gemeenteraad van 16 mei. Welkom raadsleden, mensen in het publiek, mensen thuis. Ook welkom aan onze korpschef en aan onze financieel directeur en de ondersteuning van ons Nathalie van het secretariaat. Ik ga beginnen met de verontschuldigingen. We hebben verontschuldigingen van Hannelore Kastelein, Dries van den Broek, Betty Kiezekoms, Petra van Lommel en ook Gwendolyn Rutten. Maar mocht zij nog tijdig hier geraken, zal zij aansluiten. Er zijn ook nog een aantal mensen, denk ik, die omwille van de wateroverlast in de Rillaar net zijn toegekomen of nog zullen toekomen. En Nico Kreeses is nog onderweg, heb ik mij laten vertellen. Dus die zal zelfs nog toekomen. We gaan vandaag, als dat goed is voor iedereen, terug gewoon stemmen met handopsteking. We hebben geen geheime stemmingen, dus we hebben de e-notulen ook niet nodig vandaag normaal. Dus we gaan gewoon met handopsteking verder. Goed, dan beginnen we met het eerste punt. Dat is de politiezone Aarschot, de vaststelling begrotings- en jaarrekening van 2023. Zijn er daarover vragen? Nee, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dat is unaniem goedgekeurd. Het volgende punt is de opname van het gedeelte van de private wegenis in het openbaar domein. En dat is Aarschot aan den Heiken. Dat is een aankoop van grondoverschotten. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, unaniem, dank u. Het volgende punt betreft het eindrapport en actieplan mobiliteitsstudie Zuiderkempen. Nu, ik wil de raadsleden even erop wijzen dat er een annotatie is toegevoegd bij dit punt. En jullie kunnen dat inderdaad allemaal lezen bij de annotatietab die is gemaakt. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas.
Ja, ik heb de annotatie nog niet gelezen, dus dat wil ik nu wel eerst even lezen. Maar in elk geval... dus rond de overwegen inderdaad. Oké, nu de vraag die ik vooral had is, ik vind dat een hele mooie studie waar heel veel interessante gegevens in staan, denk ik. De vraag die ik had is natuurlijk in hoeverre de Aarschot zich ook inschrijft in die vier te behalen doelstellingen die geformuleerd worden. En bijvoorbeeld als ik daar lees rond de modal shift, de doelstelling die daar wordt vooropgesteld, dan staat daar ook heel uitdrukkelijk dat er bijkomende maatregelen zullen nodig zijn. Zijn dat gewoon puur studiedoelstellingen die ter academische interesse hier bestudeerd zijn? Of zijn dat ook onze beleidsdoelstellingen? Dat is eigenlijk mijn concrete vraag.
Ja, dank u, Stef.
Dat is ook een terechte vraag. Om het even te kaderen, deze mobiliteitsstudie Zuiderkempen. En wij sluiten we zijn een beetje het sluitstuk van die studie. Je kunt dat ook zien als je onze fiche gaat raadplegen. Die is niet zo gedetailleerd als van andere gemeentes. Omdat wij een beetje... Er zijn aan toegevoegd, zal ik zeggen, maar we wouden ook wel meedoen, omdat het wel een interessant gegeven is. Zeker de algemene doelstellingen, daar kan niemand tegen zijn. Verbeteren van verkeersveiligheid, verbeteren van verkeersleefbaarheid in de kernen, betere doorstroming op alle mobiliteitsnetwerken en een betere multimodale bereikbaarheid. Voor ons van belang, en ook even om te kaderen, dat een heel... een heel ruime denkoefening geweest is. Ik wil maar even het tipje van de sluier daar ook van oplichten, want dat staat er nu niet meer zo in weerhouden. Daar is ook bijvoorbeeld bestudeerd om de treinverbinding Aarschot-Turnhout terug te gaan maken, eigenlijk over de fietssnelweg Aarschot-Herentals en verder. Dat zat daar ook allemaal in vervat, dus dat was een heel ruime studie. Dat is leuk om ook eens, dat is nuttig en leuk om ook eens een beetje te weten van hoe zou dat juist kaderen. Voor ons was het van belang... Vooral die studie, er zit een gepraat over de motorshift, voor ons was het vooral van belang om bij dat sluitstuk bij te horen, om natuurlijk dat vrachtverkeer dat op onze hersensysteemweg en liersysteemweg zit, één, daar cijfers rond te kennen en ook wat de kaderen van, als er opties genomen worden vanuit de Zuiderkempen, waar gaat onze voorkeur naartoe? Zowel op de hersensysteemweg als op de liersysteemweg zal altijd vrachtverkeer zijn, het is een N-weg, maar dat we dat misschien toch op de hersensysteemweg een beetje kunnen milderen, gezien de ligging van de scholen in Oudenberg, leek ons dat een nuttige optie. En daarnaast natuurlijk de fietsnelwegen, Aarschot-Herentals, Aarschot-Lier. Hier is ook een beetje Aarschot-Tist in opgenomen, maar eigenlijk maakte dat geen deel uit van deze studie. Kunnen wij ons vinden in de algemene doelstellingen? Ja. Gaan wij verder mee in die specifieke doelstellingen? Dat lijkt mij wat te ver gaan, omdat het studiewerk op Aarschot specifiek niet zo ruim is geweest als op andere gemeentes in de Zuiderkempen eigenlijk. Ze hebben veel meer studiemateriaal om ook te gaan baseren van oké, we gaan dit doen of dat doen. Bij ons ligt dat ietsjes moeilijker. Ik denk, en dat is ook wel ja, werkende hè, vanuit de vervoersregio Leuven, dat we daar meer concreet kunnen gaan van, hè, daar hebben we op zich ook al een mobiliteitsstudie van, een mobiliteitsplan, dat we daar meer kunnen uithalen dan hier nu te zeggen van, dit is ons mobiliteitsbeleid. Dus om op uw vraag concreet te antwoorden, eigenlijk denk ik niet dat deze nu ons beleidsdoelstellingen worden. Deze is eerder een werkdocument om mee te nemen in beleid.
Ja.
Maar dus de concrete doelstelling, er zijn vier doelstellingen, denk ik, hè, waar dat, dus, wanneer het gaat over doorstroming en vermijden van passages in de kernen en zo, dan denk ik dat dat binnen die studie behoorlijk goed was. Hè. Maar de bijkomende opmerking werd hier geformuleerd bij, dus de doelstelling die stelt dat er 10% meer duurzame verplaatsingen op het totaal zouden moeten plaatsvinden. Er is een beetje rekenwerk rondgebeurd en dat gaat dus over die modal shift. 10% van onze verplaatsingen proberen te verduurzamen. Begrijp ik dan dat wij geen doelstellingen rond modal shift formuleren? Of dat die 10% dat we dat te hoog gegrepen vinden? Of hoe moet ik dat dan begrijpen?
Ik vind, je kunt altijd doelstellingen plaatsen en je kunt daar percentages op plaatsen. Maar hier, wat mijn punt is, dat deze studie niet ver genoeg gaat voor Aarschot, dat ik mij wil engageren tot een concreet percentage. Ik vind deze beetje... Bij de Zuiderkempen is die studie bij die gemeentes veel verder gegaan. En dan, ik vind die doelstelling op zich, ik zou daar ook wel voor willen gaan. Hè. Maar dan zou ik meer op Aarschot zelf eens de goede cijfers willen hebben van oké, hoe kunnen we dat hier realiseren? Omdat deze, ja, wij maar het sluitstuk waren en niet eigenlijk de kern van dit onderzoek.
Ja, nog een laatste toch.
En dan wil ik daar misschien gewoon inderdaad mee afronden, dat wij dat ten zeerste zouden willen aanmoedigen om dergelijke doelstellingen ook in ons beleid op te nemen. En dan misschien inderdaad bijkomend studiewerk, ik weet niet in welke context, vervoersregio Leuven of ik weet niet, te laten uitvoeren om ook die cijfers in Aarschot te kunnen waarmaken.
Oké, dankjewel. Dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dank u. Welkom, Nico. Het volgende punt betreft de vaststelling van het 30-jarig gebruik van een gemeenteweg te Bergstraat tussen nummer 50 en 52. En dat is de gedeeltelijke verplaatsing van de buurtweg 39. Ja, Nele.
Ja, we hebben daar wat vragen bij in de zin van het is voor ons nogal onduidelijk. Dus dat die buurtweg verplaatst wordt, zeker op basis van getuigenissen, van die ligt daar al zeer lang. Maar in het besluit is het voor ons onduidelijk, misschien als we de juiste antwoorden krijgen, dat we niet moeten onthouden, maar wel voor kunnen stemmen. Goed dat we dat nu voor 30 jaar vastleggen, oké, maar waarom verplaatsen we die dan niet permanent? En wat gebeurt er eigenlijk met de buurtweg die er nu nog ligt? Hè? Die gaat, volgens het besluit gaat die nog altijd door een huis. Is die dan afgeschaft? Want natuurlijk, als we daar niet volledig in regel zijn en dat 30 jaar laten vesteren, ik denk dat ik aan de gemeenteraad en de inwoners niet moet uitleggen dat dat wel eens voor problemen zou kunnen zorgen, trage wegen die niet op de juiste plaats liggen. Dus voor ons vragen wij, komt daar eigenlijk finaal een oplossing? Want dit is precies een beetje een doekje voor het bloeden voor 30 jaar. We begrijpen dat we die verplaatsen, maar waarom niet permanent verplaatsen? Is die weg die door het huis gaat dan permanent afgeschaft? Dat konden wij niet meteen uit het besluit afleiden.
Ja, dank u.
Dank u voor de vraag, Nele. Het is in die zin, ik denk, ik weet niet, misschien, alleen zoals ik het lees en zoals het er ook staat, eigenlijk is hem, doordat een 30 jaar al ligt, ja, waarom nu ligt, kunnen we zeggen van oké, we laten die route gewoon bestaan en ik gebruik bij buurtwegen niet graag het woord afschaffen, maar verplaatsen we het hem. We verplaatsen hem eigenlijk naar de locatie waar hem nu ligt. Dus die andere door het huis gaat er niet meer zijn, punt. Je wordt inderdaad afgeschaft, maar we zijn voorzichtig met dat woord. Gezien de historiek van de buurtwegen Dus het is eigenlijk gewoon een verplaatsing, maar hier is dat een andere kwestie, omdat dat gaat over, ja, ze gaan 45 jaar teruggaan en 30 jaar teruggaan in die zin. Dus het is gewoon met die vaststellingen. Dus ik snap uw vraag volledig, maar ik wil u geruststellen, eigenlijk de oorspronkelijke weg zoals hem getekend was, is weg. En de weg zoals hem gebruikt werd, dat zal de gemeenteweg zijn.
En hij wordt dan ook permanent verlegd, en dus niet voor 30 jaar.
Excuseer, dat was inderdaad... Allee, het is een besluit dat er heel anders uitziet dan de andere besluiten die wij nemen bij het verplaatsen, afschaffen, wederaanleggen van dat soort wegen. Dus vandaar een beetje de verwarring. Maar goed, dan hebben wij antwoord op de vraag gekregen. En als dat inderdaad een overleg is met de buurtbewoners, waar ik geen klacht van zie en waar ik getuigenissen zie dat hij er al 30 jaar ligt, zo is het inderdaad, dan kunnen wij daarvoor stemmen.
Oké, dankjewel. Dat is dan duidelijk. Dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dat is dan unaniem, denk ik. Hè. Dankjewel. Het volgende punt is een gemeenteweg zonder nummer in Rillaar. En daar is een principieel akkoord met gedeeltelijke verplaatsing en versmalling. Zijn er daarover vragen? Nee? Oké, wie is voor? Ja, dankjewel. En dan hebben we de aanvraag voor een gedeeltelijke versmalling en gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen, gemeentewegen nummer 4 en nummer 74 in de Vlemingstraat. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, dankjewel. Het is aangenomen. Dan hebben we enkele punten van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Dat is de aanleg van gemeenteweg in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Gemeentelijke referentie aan de Pastoor der Gentstraat. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas.
Voor de gelegenheid wil ik nog eens punt herhalen rond het doordacht omgaande verkavelingsvergunningen. Hè, omdat, ik denk dat dit nu twee voorbeelden zijn van projecten die niet meteen misschien de meest toekomstgerichte projecten zijn in... toch onze buitenwijken, in dorpen die geen bloemetjes hebben gekregen, wat dat dan misschien als buitengebied mag refereren. En in die zin, allee, ook bij één project, bijvoorbeeld in het Wolf, ik ga het misschien mijn tussenkomst over de twee projecten samen doen hier, dat project in Wolfsdonk, bijvoorbeeld in de Hoogblokweg, daar ligt nog geen riolering, dus de huizen die op die straat zullen aangesloten zijn, zullen niet eens een aansluiting op de riolering hebben. Dat is toch... Allee, enfin, we stellen ons daar wel vragen bij en opnieuw, enfin, we gaan ons onthouden bij beide dossiers omdat we geen concrete uitspraken willen doen over individuele dossiers, maar willen opnieuw pleiten dus voor een inhoudelijke oefening waarbij we heel ons gebied kritisch beoordelen en kijken op welke plaatsen dat we verder aan verdichting willen doen en op welke meer landelijke gebieden dat we misschien meer willen inzetten op behoud van dat open karakter.
Ja, dankjewel. Dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, CDR en Groen fractie onthouden zich. Dank u wel. Dan hebben we het punt met de rioolzuiveringsinstallatie bij Rot en Kortakker. Dat is een voorlopige vaststelling van het RUP. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas?
Sorry.
Ja, Thomas, nu gaat een voor drie moeten antwoorden natuurlijk.
Voor drie.
Ja, dat is...
Ik wou gewoon even... Wij stemmen voor het RUP, de aanpassing die er wordt doorgevoerd ten bate van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nu, ik wou wel het advies van de provincie bijtreden en toch ook die vraag stellen daar, want ik begrijp dat er in eerste instantie maar een stuk van dat huidige rietveld zal worden ingenomen door de waterzuiveringsinstallatie. Maar toch is er sprake van het verwijderen van de hele rietstructuur. En de provincie haalt dat ook aan als bekommernis. Dat natuurlijk dat rietveld ook een buffercapaciteit heeft naar opvang van regenwater. En ik denk dat we het vandaag overal nog eens gezien hebben hoe belangrijk dat is. Dat we plaatsen hebben waar het water in de grond kan trekken. En ik denk dat de provincie daar de bezorgdheid uit, dat als dat eerder als landbouwdoelstelling en niet die rietveldstructuur die diep geworteld is, dan kan mogelijk die buffercapaciteit daar in het gedrang komen. En dus ik wou we dat toch zeker aanhalen en dat advies bijtreden. En met misschien ook de vraag, dit is natuurlijk maar een RUP, hè, dat is een kader, dat is niet per se de uitvoering. Maar om bij de uitvoering toch met die opmerking rekening te houden.
Ja, dank u wel.
Dus een belangrijke opmerking. En ja, zoals dat je ziet, en Gerry is nu nog even naar Rilla gegaan, ook om te kijken of dat er nog voldoende buffercapaciteit is om bepaalde zones. Maar het is ook een belangrijk project voor het water zuiver te krijgen. Hè. Dus hoogst noodzakelijk. Het Rietveld, voor de capaciteit van vroeger was dat oké, maar vandaag niet meer. En je ziet welke rioleringsprojecten er nu aan de gang zijn in Rilaar. Hè. Lange Straat, Molendreef, worden enorm veel huizen eigenlijk aangesloten die daar dan mede gebruik zullen van maken. En het regenwater wordt daarvan afgescheiden. Nu is dat gemengd, dus dat loopt allemaal naar daar. Dus die buffercapaciteit uiteindelijk voor het zuiveren van water gaat verhogen. Het regenwater mag daar eigenlijk niet in komen. Allee, ik bedoel voor de zuiveringsinstallatie. Het regenwater gaat meer ter plaatse, daarom die afkoppeling, die scheiding van elk huis die moet gaan aansluiten. Dus de bedoeling is effectief van het water ter plaatse te houden en niet allemaal naar dat Rietveld te sturen. Dat is zo zeker wel de bedoeling. Dus maar ik begrijp de opmerking en er zijn heel veel heel slimme mensen mee bezig geweest al tot nu toe, die daar ook moeten rekening mee houden, met de wetgeving daaromtrent. Dus ze zullen daar zeker wel rekening mee houden en daarom die adviezen van de provincies, die nemen we ook niet licht en die zullen ook mee beoordeeld worden.
Dank je wel, Bert. Oké, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, unaniem, dank je wel. Het volgende punt is gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding van de Volkensvoorstraat en in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Wie onthoudt zich? Wel, de GroenFractie en de CD&V-fractie onthouden zich. Het volgende punt betreft de aansluiting van de stad Aarschot bij de huurdersbond voor de periode 24-25. Dat is de verlenging van de overeenkomst. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, dankjewel. Unaniem goedgekeurd. Het volgende puntje was een puntje betreffende leefmilieu. Dat punt zal afgevuurd worden. Onze dienst Leefmilieu had dat per ongeluk van de kladagenda gehaald. Dus dat puntje is nog niet helemaal voorbereid en zal later terugkomen. En dat betreft die raamovereenkomst voor energieefficiëntie. Hetgeen wat we ook met Ecoop willen doen voor de zonnepanelen op de sporthal en de klinker. Maar dat puntje was nog niet klaar, dus dat gaan we afvoeren van de agenda. Het volgende punt is de rapportering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact van Aarschot en dat is een opvolgmoment 2024. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas.
Sorry, het is de laatste keer, denk ik, als ik de agenda bekijk. Maar ik wou eerst en vooral, denk ik, toch het bestuur feliciteren met het mooie werk dat in dat plan beschreven wordt. Ik denk, en dat is natuurlijk ergens ook. Dat is de verdienste van het bestuur, maar ook denk ik de verdienste van de organisatoren van dat plan. Hè. Dat in elkaar zit met meetbare indicatoren. Ik vind dat een absolute verademing in de politiek, dat er bepaalde meetbare doelstellingen worden vooropgesteld en dan ook wordt afgewogen of dat die gehaald worden of niet. Natuurlijk betekent dat ook dat wij zeer goed kunnen opvolgen waar dat wij heel goed scoren en waar wat minder. En dus ik zie dat die indicatoren een range hebben tussen 2% gehaald en 70% gehaald. 70% is natuurlijk fantastisch. Bijvoorbeeld voor het bomenplanten zitten we aan 2% van de doelstelling. Daar zullen natuurlijk individueel voor die verschillende punten van alle oorzaken voor zijn. Maar ik wil zeker benadrukken dat de rit nog niet gereden is. En dus misschien ook een oproep naar alle partijen. In de volgende legislatuur klimaat deemstert zo'n beetje weg van de agenda. Maar het werk dat nog op de plank ligt is nog enorm. En tot dus wel 98% voor sommige indicatoren. Dus ik hoop dat daar ook verder werk gemaakt van zal worden. Verder wou wij gewoon nog één punt aangeven. Dat is natuurlijk ook goed dat het plan van hogeruit in elkaar zit, maar wat we nog een beetje missen ergens is ervoor zorgen dat ook de allerzwaksten in onze samenleving mee kunnen met heel die klimaattransitie. En daar staan geen meetbare indicatoren rond dat soort processen in het plan. Maar ik hoop dat we daar zoveel mogelijk aandacht kunnen in hebben in de uitvoering van die verschillende poten van dat plan.
Ja, ik vind Isabel voldoet dadelijk er ook, maar omdat je erover die armoede, hè, we zijn ook wel een klein beetje trots dat we een aantal huizen van mensen die het effectief zelf niet kunnen doen in samenspraak met die subsidies die we gekregen hebben van de provincie, hè, om een aantal huizen toch effectief ook te benoveren. Hè. En ja, er waren toch een kunnen vanaf zijn exact hoeveel dat er waren, maar tussen de 20 en de 30, want er waren twee keren dat we de goedkeuring daarvoor gekregen gehad hebben. En hebben we toch een aantal huizen ook mee kunnen eigenlijk klimaatrobuuster, niet volledig klimaatrobuuster maken, maar toch een aantal ingrepen doen die de levenskwaliteit voor die mensen sowieso verbetert en voor de klimaatdoelstellingen te halen ook. En dat staat natuurlijk niet in dat rapport, dat klopt.
Ja, dankjewel. Ja, ik wil ook nog aanvullen, inderdaad, die doelstellingen voor die kwetsbare groepen. Dat staat ook wel meer in het burgemeestersconvenant 2050. Is dat echt een doelstelling zo van iedereen meekrijgen? En dat hebben we ook ondertekend ondertussen, dus we willen daar ook wel op inzetten. En ik denk dat wat we met EECOP gaan doen binnenkort, dat dat ook wel een goede start voorwaarts is. Er zijn inderdaad hele mooie resultaten bij sommige punten, sommige puntjes weinig. Nu, voor de bomen zeker, maar we zetten daar ook op in. We blijven daarop inzetten en we hebben onze bomendag in 2 juni en we gaan daar ook een beetje oproep doen om die waardevolle bomen toch in kaart te brengen en mensen te stimuleren om te ontharden en een boomje te zetten. Want ja, we zien ook bij de bomen, ja, daar schoort het Vlaams gewest ook niet erg goed. Dus het is zo wel, ja, de meeste gebieden toch wel een beetje in lijn. Hè. Als het Vlaams gewest minder scoort, dan zitten wij meestal ook minder. Dus ja, die zaken blijven, maar we gaan daar zeker verder aan werken. Dus ons engagement daar loopt zeker verder. Dan moeten we dat nog stemmen. Hè? Ah nee, dat is een kennisgeving. Dan moeten we niet stemmen. Voilà. Dan zitten we aan puntje personeel. De wijziging van de rechtspositieregeling en arbeidsreglement van het gemeentepersoneel om de fietslease te kunnen toelaten. Zijn er daarover vragen? Nee, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Dat is een zeer leuke maatregel. Hè? Dan hebben we een kennisgeving van het agentschap Binnenlands Bestuur van een klacht met betrekking tot de tijdelijke wegsignalisatie op de Wolfsonkse Steenweg. En het antwoord van de gouverneur daarop, dat was dus inderdaad terecht opgemerkt dat dat niet goed was, maar dat hebben we dan rechtgezet. Zijn er daarover nog vragen? Nee, oké, dat was een kennisgeving. Dan hebben we ook een kennisgeving betreffende de opdrachthoudende vereniging Iverlek, het syntheseverslag met betrekking tot de activiteiten van 2023. Zijn er daarover vragen? Nee, oké. En dan hebben we ETIAS, CBVA, de gewone algemene vergadering, 13 juni 2024, goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En de vertegenwoordiger daar is Kurt Lemmes. Wie is voor? Ja, dankjewel, is goedgekeurd. Dan hebben we Ecowerf, daar ook de algemene vergadering, 12 juni, goedkeuring agenda bepaling van het mandaat. De vertegenwoordiger daar is Cindy Simons en de plaatsvervanger is Marleen Verhagen. Wie is voor? Ja, dankjewel. De volgende algemene vergadering is Creat Services, voorheen TNVS, 18 juni, goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat. En mandaat, de vertegenwoordiger is Bart de Haas en de plaatsvervanger is Kurt Lemmes. Wie is voor? Ja, dankjewel. Ook unaniem. En dan hebben we de algemene vergadering van Interleuven, 19 juni. Goedkeuring agenda bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En daar is ook Kurt Lemmes de vertegenwoordiger en plaatsvervanger Bart de Haas. Wie is voor? Ja, dankjewel. En dan hebben we nog Canvas, voorheen Knus. De algemene vergadering op 5 juni, goedkeuring agenda bepaling mandaat. En de vertegenwoordiger is daar Guy van den Broek. Wie is voor? Ja, dankjewel. Dan de voorlaatste, dat is de lijn, algemene vergadering 28 mei, goedkeuring agenda, bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger is Stef van Kalster. Wie is voor? Ja, dank u wel. En dan hebben we als laatste IGO, de algemene vergadering 21 juni, goedkeuring agenda, bepaling van het mandaat. De vertegenwoordiger is Kurt Lemmers en de plaatsvervanger is Wendy de Rijk. Wie is voor? Ja, ja. Dank u wel. Dan hebben we de bekrachtiging van het besluit van de waarnemend burgemeester. De data 29-4-24 houdend het woonverbod en verzegeling van de woning gelegen te 3200 Aarschot, Albert Reniersplein 6, op basis van artikel 135 paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewet. Nu, daar komen later op de vergadering ook nog vragen over, dus misschien kunnen we, als er daarover vragen zijn, die straks allemaal bundelen. Als dat voor iedereen oké is. Ja? Is het goed als we die vragen straks bundelen? Oké, goed. Dan kunnen we nu even verder gaan met de stemming. Wie is voor? Ja, dankjewel. Dan zullen we die vragen daaromtrent zelfs nemen. Dan hebben we de bekrachtiging van het besluit van de waarnemend burgemeester 29-4-24, opleggen van verplichtingen aan de uitbater van de stadsfeestzaal om zijn klanten te informeren over het evenementreglement van de stad Aarschot. Ja, Nele.
Ja, wij gaan als fractie tegenstemmen. Niet omdat we tegen de intentie zijn dat het veilig moet zijn of dat we niet willen dat het veilig is. En dat er bepaalde reglementen moeten gevolgd worden als het gaat aangaande evenementen. Maar wij stellen vast dat er in dat burgemeestersbesluit zaken staan die eigenlijk niet in overeenstemming zijn met wat er op onze website staat aangaande de aanvraag van een evenement. Hè. Ik zie in het burgemeestersbesluit staan, evenementen hebben steeds een toelating nodig van de stad. Tegenover als ik naar onze evenementenloket ga, waar toch duidelijk op staat wanneer je voor een evenement een aanvraag moet doen, moet je voor bepaalde evenementen slechts een melding doen en geen aanvraag. Dus wat hier staat in het burgemeestersbesluit klopt niet met onze interne reglementen. En dat lijkt mij toch zeer vreemd dat we iets gaan stemmen in een burgemeestersbesluit dat niet in overeenstemming is.
Ja, sorry. Nee. Nee, dat was per ongeluk, sorry.
Censuur,
enfin. Nee.
Ik zag u harder verschieten dan ik, dus het is oké. En ik zou het ook nog even willen toevoegen. Ik begrijp dat zeker voor evenementen met veel mensen, evenementen waar er problemen zouden kunnen zijn, een aanvraag moet zijn, zeker. Maar ik wil ook niet de deur openzetten dat iedereen voor elk buurtfeestje, elk parochiezaaltje, elk klein feestje... Ik zie u neeschudden, Stef, maar ik wil die deur vooral niet... Laat mij uitspreken. Ik wil die deur vooral niet openzetten dat dan uiteindelijk het gevolg zou zijn. Dus zeker niet tegen een veilige evenementenaanvraag. Maar wat hierin staat, is gewoon niet in overeenstemming met ons eigen reglement dat wij publiceren op onze eigen website.
Oké, dank je, Nele.
Het verbaast me dat dat een contradictie is, want de diensten hebben dat nu samengesteld. Dus ook op vraag van de politie en de brandweer dat het effectief zo zou gebeuren, hè, om veiligheidsredenen. Sowieso, het is niet de bedoeling dat wij evenementjes allemaal, kleine evenementen... De definitie van een evenement is al belangrijk. Hè. In de stadsfeestzaal, en het gaat specifiek over de stadsfeestzaal, gebeurde er... evenementen die niet als evenement aangegeven werden, maar die wel onder de definitie van evenement vallen. En als dat dan als een privé aangelegenheid wordt geclasseerd, bij wijze van spreken, door de aanvrager of degene die de stadsfeestzaal verhuurt, dat is dan niet correct. Want dan is de brandveiligheid of de politiediensten hebben dan geen inzage op wat er daar staat te gebeuren. En dat moet wel effectief kunnen gecontroleerd worden voor de veiligheid van het evenement. Dit is ook zo voor als een fuif aanvraag door een Giro, een KSA, in de stadsfeestzaal moeten dat ook aanvragen. Hè? En die regels die gelden voor iedereen. Het mag niet zijn dat er onder het mom van het is privé, het moet niet aangevraagd worden. En dat is de bedoeling, dat het, om dat dan te ontwijken, zal ik maar zeggen. Dus ze moeten wel, we hebben gewoon gevraagd op de website van de stadsfeestzaal, dat daar moet gecheckt worden met de stad dat er een evenementaanvraag moet voor gebeuren, ja dan nee. Dat is eigenlijk wat er gevraagd geworden is en daar moet een evenementaanvraag als dat valt onder evenement.
Ja, nee.
Ja, maar er staat letterlijk in de tekst, evenementen hebben steeds een toelating nodig. Dus als ik morgen de stadsfeestzaal afhuur voor een baby, dat staat er wel. Dus, fijn. Letterlijk in artikel 1, de burgemeester legt de concessiehouder van de stadsfeestzaal de verplichtingen om de startpagina aan de hoofdingang door en boven zijn huurcontracten te zetten. Let op, evenementen hebben steeds een toelating nodig van de stad. Dat staat er letterlijk. En op onze website staat dat je voor bepaalde evenementen slechts een melding moet maken. Dus dat klopt niet met wat er op onze website staat.
Er staat overwegend dat het voornoemde evenementenreglement artikel 2 van de stad Aarschot een evenement definieert als volgt. Het gaat hier over openbare evenementen. Ja. Een evenement is niet hetzelfde als een openbaar evenement. En in de verder van de tekst staat gewoon niet altijd het woord openbaar voor. Het gaat enkel en uitsluitend over openbare evenementen, dan georganiseerd in onze stadsfeestzaal met die definities die er letterlijk bij staan. Het gaat dus niet over het lokaal buurfeest of over een trouwfeest. Of over een trouwfeest is niet publiek toegankelijk, hè? Maar het staat gedefinieerd. Het staat er zo in.
Niet juist in uw besluit.
Ik zal nog eens zeggen, omdat we definiëren, dan kunnen we dat aanpassen als jij vindt van dat is niet oké. Maar op zich, we definiëren in het begin wat we verstaan onder een evenement. En dat, de definitie van dat evenement wordt gegeven als een openbaar evenement. Een openbaar evenement wordt gedefinieerd als voor het publiek toegankelijk. In zaal, tent en openlucht, niet permanent georganiseerd. Al dan niet met een bepaalde betaalde inkom. Al dan niet elektronisch versterkte muziek, geluid, samenkomst van mensen, puntje. En dat is gewoon wat daarin staat. Dus dat kan niet, dat is niet een evenement. Nee, dat is zoals de definitie die gegeven wordt in die overweging.
Ik denk dat er een stukje dat er misschien moet staan voor alle zaken die worden geclasseerd als een evenement.
Ja, maar dus dit gaat ook over wat mensen lezen aan de deur van die zaal. Wat mensen op de startpagina van die website lezen. Mensen die niet van Aarschot zijn, wij kennen uiteraard allemaal het evenementenreglement. Ik weet ook wat een evenement is, Stef. Ik heb er ook al wat georganiseerd. Maar voor mensen die niet van hier zijn, is dit verwarrend. En dan moet daar iets bij staan, een openbaar evenement, een evenement zoals geclasseerd op de website van de stad als evenement. Ja. Maar dit is verwarrend voor mensen die niet van Aarschot zijn.
Openbaar, en dat is ook de bedoeling, hè, want als het als een privé beschouwd wordt, moet het niet aangevraagd worden. Hè. En zoals dat je zelf aanhaalt, voor een babyborrel moet dat niet, want dat is op uitnodiging. Hè. Dat is niet publiek toegankelijk voor Jan en Alleman, bij wijze van spreken. Men wil weten wie er komt daar allemaal naartoe, of wie kan daar mogelijk naartoe komen. Hè. En als dat ongeweten is, dan wordt het eigenlijk al redelijk snel als een groot evenement dat wel op voorhand moet aangevraagd worden. En dat daar openbaar bij moet komen, ja, dat heb ik nu zelf ook nog niet gekeken gehad. Dan moeten we, als dat moet erbij staan, moet het erbij staan. Hè. Om dat duidelijk te maken voor mensen die eigenlijk... Maar er staat wel normaal gezien de link naar het evenementenreglement, dat men daarop kan gaan kijken en dat men wel even kan checken met de stad om te zien. Hè. Maar het moest, nu stond er niks. Er stond totaal niets. En er werden evenementen georganiseerd onder het mom van privé te zijn. Er werd niets aangevraagd en dat kwam de veiligheid van de bezoekers wel niet ten goede.
Daar ben ik het mee eens, maar we leggen hier aan iemand die een concessiehouder is iets op. Ik stel voor dat we het dan aanpassen. Ik kan het burgemeestersbesluit niet meer aanpassen, maar dat we dan het, wel hetgeen wat we opleggen aan de concessiehouder, dat daar een aanpassing komt voor die tekst. Het is misschien iets onnozel textueel, maar het is al niet zo simpel om een evenement aan te vragen. Ik wil gewoon vermijden. Het is niet zo simpel. Ik bedoel, als je iets wil doen, moet dat aangevraagd worden, maar zodat het duidelijk is voor mensen. Hè. Ik denk, zelfs onze eigen administratie heeft het soms moeilijk om door alle evenementen aanvragen door te geraken. Als we hier een diarree met evenementen aanvragen nog eens gaan bijkrijgen, dan gaat het ons zeker niet lukken om ze tijdig af te leveren. Dus ik denk, als we dat kunnen aanpassen en wij kunnen daar hier die belofte voor krijgen, dan willen wij dat gerust meestemmen.
We laten dat dus aanpassen met een woordje openbaar.
Ja. Oké, goed. Voilà. Dan gaan we dat een klein beetje aanpassen, zodat dat voor iedereen duidelijk is. En dan kunnen we ter stemming overgaan. Wie is voor? Ja, dankjewel. Goed, dan komen we tot de financiële puntjes. Dat is de leningovereenkomst tussen de stad Aarschot en het AGB Aarschot. 2024 renteloze lening op 20 jaar. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, en nog eens even duidelijk. Ja, oké, goed. Allemaal voor, goed. En dan was die aangepaste leningsovereenkomst tussen de stad Aarschot en AGB Investeringen 2023 AGB Aarschot. Daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, oké, dankjewel. En dan hebben we de goedkeuring van de jaarrekening 2023 van het AGB Aarschot zelf. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Wie onthoudt zich? Ja, CD&V-fractie en Groen onthouden zich. Ah, sorry. Ja, Nico, hoe kan ik nu naast u kijken? Dat is ongelooflijk. Sorry. Ja. Goed, en dan hebben we de vaststelling van de jaarrekening 2022 voor wat betreft het deel van de stad. De financieel directeur is hier, dus zijn er daarover vragen? Nee, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, Groen, CD&V en Vlaams Belang onthouden zich. Oké. Goed, dan ga ik nu de gemeenteraad even schorsen, zodat we hetzelfde kunnen doen voor dat punt, de vaststelling van de jaarrekening 23, voor wat betreft het deel van het OCMW. Dus voilà, ik schors de gemeenteraad even. Ik ga even de opening doen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor die vaststelling van de jaarrekening. Dus daar gaan we dan meteen naar het puntje vaststelling van de jaarrekening 2023 voor wat betreft het deel van het OCMW Aarschot. Zijn er daarover vragen? Nee, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, wie is tegen? Oké. Okay. Ja, oké. Dus, Vlaams Belang, CD&V en Groen onthouden zich. Voilà. Nu hebben we de twee delen van die jaarrekening kunnen vaststellen, dus ik ga gewoon terug de Raad voor Maatschappelijk Welzijn even schorsen en gewoon verder met de gemeenteraad. Dus ik open nu terug de gemeenteraad, zodat we de goedkeuring van de jaarrekening 2023 voor stad en OCMW samen kunnen doen. Wie is voor? Wie onthoudt zich? Ja, dank u wel. Dus onthoudingen van dezelfde partijen.
Thomas, had je vragen?
Ik wou gewoon heel kort nog even aangeven. Ik onthoud mij natuurlijk namens onze fractie, omdat daar heel wat politieke keuzes in staan. Ik wil niet zeggen dat we met alles niet eens zijn. Maar ik wil Geert nog even bedanken, omdat ik de samenvatting, de analyse van onder echt bijzonder overzichtelijk vond. Met de grafiekjes over de jaren heen, de opdeling in verschillende beleidsvelden. Ik denk dat dat een heel mooie analyse die dankbaar wordt aangenomen hier in elk geval.
Voilà, ik vind dat dat wel een applausje verdient. Ja, voor onze financiële directeur. Ah, voilà.
Thomas, heel terecht, want ik wou exact hetzelfde doen op dezelfde moment. Dus mijn micro was ook al ingeduwd. Maar niet alleen Geert, maar heel het appartement werkt daar jaar in, jaar uit aan. En probeert ook de vinger aan de pols te houden met alle diensten. Ook alle diensten uiteindelijk, die dat toch wel proberen de instructies na te leven. Want het is een werk van heel de stad. Dat toch elke 6 maanden terug opnieuw naar boven komt. Hè, want in juni is dan weer even aanpassing. Hè, en dan in december is het weer al bekijken hoe dat de situatie is. En de tools die ze ontwikkeld daarvoor hebben, die beginnen nu zich wel de vruchten af te werpen om dat effectief te monitoren. En overzichtelijk te. En dat groeit altijd maar. Je ziet, het wordt altijd maar duidelijker en nog beter en nog beter. En men blijft daar continu aan werken. En zij doen dat heel goed, want het is ook heel fijn om zo'n document dan in handen te krijgen om even mee te evalueren. Dank u.
Ja, dank u wel. Oké, en dan zijn we al tot de vragen van de raadsleden. En dan beginnen we met Vlaams Belang met vragen over de woonwijk Albert Renierplein.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, beste collega's, ik hoop dat mijn stem het uithoudt. Ik ben herstellende van een longontsteking. Maar ik vond het toch, ik vond de relevantie. Ja, maar ik ben al een tijd aan de beelden kan het nemen. Ik vond de vraag toch relevant genoeg om die op deze gemeenteraad te stellen, op de gemeenteraad van mij. En aangezien dat mijn collega ook verontschuldigd is wegens ziekte, ben ik dan toch hier. Meneer de burgemeester, beste collega's. Vorige maand werd onze stad opgeschrikt door twee brandbomaanslagen. Waar deze toestanden eerst een ver van ons bed zou leken met dergelijke aanslagen in grootsteden zoals bijvoorbeeld Antwerpen, werden wij er nu van akelig dichtbij mee geconfronteerd. Op de dag na de eerste aanslag werd ik gecontacteerd door buurtbewoners met de vraag om polshoogte te komen nemen en tevens, zo bleek later ter plaatse, naar hun verzuchtingen te komen luisteren. Afgaande op de gesprekken die ik ginder had met de verontruste buurtbewoners, lijken de brandbomaanslagen het spijtige hoogtepunt te zijn van probleemtoestanden die al langer sluimeren in die wijk. Willen wij als bestuur ervoor zorgen dat deze mensen zich terug gehoord voelen en dat de problemen die zich in de wijk voordoen niet nog verder escaleren, dringen er zich volgens ons maatregelen op. Tot aan mijn inleiding nu onze vragen hieromtrent. Is het bestuur zich bewust van het grote onveiligheidsgevoel van de wijkbewoners? Toen wij daar waren, klaagden meerdere bewoners dat ze zich vooral 's avonds amper durven buiten begeven en dit wegens drugsdealers die in de wijk opereren en klanten die af en aan rijden. Hoe gaat het bestuur dit onveiligheidsgevoel en de feiten, spijtig genoeg, wijzen uit dat het niet louter gaat om een gevoel aanpakken? Is er bijvoorbeeld al een buurtonderzoek geweest om te luisteren naar de verzuchtingen van deze mensen? Indien niet, is men dan van plan om dit te doen? Welke maatregelen is het bestuur van plan om te nemen tegen de blijkbaar bestaande drugstrafiek in de wijk? Zo worden er regelmatig auto's gesignaleerd met buitenlandse nummerplaten. Dit kunnen uiteraard gewone bezoekers zijn en er is niets mis met buitenlanders die hier op bezoek komen. Maar we weten nu eenmaal dat een van onze buurlanden een niet al te beste reputatie heeft op het gebied van drugshandel. Voorzichtigheid en mogelijk betere controle lijken ons hier dan toch op zijn plaats te zijn. Een ander aandachtspunt dat ons werd aangekaart is blijkbaar het bestaan van mogelijk illegale handel in voertuigen. Nu, beste collega's, oude handel lijkt ons sowieso niet op zijn plaats te zijn in een woonwijk als deze. Tevens klagen de inwoners over voertuigen die zich met overdreven snelheid verplaatsen binnen de wijk. Aangezien hier heel veel kleine kinderen wonen en spelen, kan dit wel eens levensgevaarlijke toestanden opleveren. Heeft het bestuur weet van deze mogelijk illegale handel in auto's? Is hier al controle op gebeurd of gaat men in de toekomst hierop beter controleren? Aansluitend zijn er al snelheidsmetingen geweest door onze politie in de wijk. Wat was het resultaat hiervan? Indien niet, is men dit van plan? Een voorlaatste punt. De wijk heeft veel potentieel om uit te groeien naar een gezellige woonomgeving. Maar in de toestand zoals ze zich nu bevindt, is het toch dikwijls troosteloos wonen ons inziens. Zo wonen er heel veel jonge gezinnen met kinderen en is er amper iets voorzien om deze kinderen bezig te houden. Er is een grasveldje, maar dat wordt blijkbaar gebruikt als kakweide voor de honden. Heel veel muren en deuren van de aanwezige huizen vertonen lichte beschadigingen door ballen die tegen de muren en de deuren belanden, wegens gebrek aan voldoende speelaccommodatie. Nochtans, beste collega's en beste bestuur, hoeft het allemaal niet veel te kosten. Op het pleintje grenzend aan de woning waar de brandbomaanslagen hebben plaatsgevonden, is er de mogelijkheid om hier, mits een kleine investering, een tweetal doelen te plaatsen. of hier toch een basketbalveldje aan te leggen. Heeft het bestuur al eens nagedacht om de wijk te verfraaien, op te frissen en meer kindvriendelijk te maken? Indien niet, is het bestuur dat alsnog van plan? In het artikel van het laatste nieuws van 23 april lezen we dat een buurtbewoner de opmerking maakt dat niet alle inwoners Nederlands praten. Nochtans is dit een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het bekomen van een sociale woning. Het praten van Nederlands is niet alleen een verplichting in een sociale woonwijk. Zoals overal elders verbetert het de sociale cohesie en de samenhang wanneer iedereen zich verstaanbaar kan maken ten opzichte van een ander. Hoe komt het dat blijkbaar niet alle inwoners Nederlands praten, ook al is het een verplichting opgelegd door de hogere overheid? Waarom wordt hier niet beter op gecontroleerd? Wat gaat het bestuur doen om de taalachterstand van de Nederlands ontkundige bewoners zo snel mogelijk weg te werken? Gaat men hier in de toekomst beter op controleren en de wetgeving strikt toepassen? Voilà, tot hier mijn vragen en ik dank u voor uw aandacht.
Ja, dank u wel. Ja,
dank u wel, Nico. Veel terechte bezorgdheden ook, maar ook wel voorzichtig zijn in bepaalde, misschien veralgemeningen. Want een sociale woonwijk is een wijk waar heel veel diversiteit van mensen woont. Dat is effectief zo en ik heb daar ook niet echt een probleem mee, persoonlijk dan. Ik heb daar zelf wel ervaringen mee en daar wonen heel veel goede mensen. Heel veel goede mensen. En dat hoor ik je ook wel zeggen. Hè? Dus terecht. Dus dat zegt u niet. Hè? Nu, niemand, nergens niet ter wereld, wil dat er ergens een bom ontploft. Toch niet in Aarschot, niet in Antwerpen. Want dat gebeurt misschien in Antwerpen, maar dat is dat even erg als dat in Aarschot gebeurt. Niemand verwacht dat natuurlijk hier ook. Hè? Ik denk dat we allemaal zelf geschrokken zijn als we dat nieuws hoorden. Hè? Dat wil je niet. Toen ik dat de eerste keer hoorde, zeg, een bom ontploft, dat kan toch niet? Allee, wie doet dat nu? Niemand mag dat doen. Hè? Ik heb toen niet gedacht van den dien of den dien heeft dat gedaan, of dat komt vanuit die problematiek, of weet ik veel wat. Nee, er is een bom ontploft. Punt. Wat dat wij wel gedaan gehad hebben, natuurlijk onmiddellijk met de politie, we hebben weinig kunnen of mogen communiceren dat parket daar dit in handen heeft en zo dadelijk. De vragen die je stelt, dat is door meerdere mensen zal dat hier beantwoord worden, want we zijn hier met deze wijk al langer bezig dan wanneer dit voorval eigenlijk heeft plaatsgevonden. Wat dat we wel gedaan gehad hebben na dit voorval, is het lont uit het kruidvat genomen. Dat wil zeggen, het is één specifieke woning die geviseerd werd. En daar heb ik dan dat burgemeestersbesluit genomen gehad om daar een woonverbod op te zetten, dat het niet meer veilig is om daar te wonen. De deur is beschadigd, het raam was eruit, zeker bij de tweede bomontploffing. Dus we hebben gezegd van ja, nee, daar mag niemand meer wonen. Dus eigenlijk een stuk het lot uit het kruidvat nemen. Natuurlijk, politie, Bart de commissaris is hier, kan ook toelichting geven, meer specifiek over wat er politioneel eigenlijk allemaal gebeurd is, zowel nu als in het verleden. Maar Nicole gaat ook over de wijkwerking, die daar al een tijd lopende is en nog verder aan de gang gaande is. En Stef zal ook over wat er aan de gang is in verband met spelen voor kinderen en de wijkwerking daar op dat vlak ook zijn toedracht. Maar ik zou liever eventueel eventjes de politie, de commissaris er willen bijhalen, omdat hij wel kan toelichten wat dat er ook met die autoverkoop en zo allemaal gebeurd geweest is in het verleden en wat de toestand nu is. Goed.
Goedenavond allemaal. Bedankt om wat toelichting te mogen geven, in zoverre we toelichting kunnen geven, want sommige zaken horen natuurlijk tot het geheim van het onderzoek. We waren zelf ook geschrokken. Zoiets verwacht je niet in Aarschot, zelfs niet in een stad die stilaan verstedelijkt. Want de brandbommen die er gegooid werden, waren inderdaad van een zwaar kaliber. Was genoeg om een hele voordeur, halve voorgevel er laten uit te vliegen. Dus zeker zware feiten. In de uiteenzetting die ik net gehoord heb, zijn er toch wel een aantal zaken die fout zijn. Dat het een wijk is die onze aandacht al langer had, klopt zeker. Dit staat op onze hotspots die onze patrouilleploegen aandoen en waar de wijkagent extra aandacht besteedt, waar zeker kleinere criminaliteit en kleinere drugsfeiten zijn. Maar deze feiten hier staan wel volledig los van mogelijke drugscriminaliteit in Aarschot zelf. Het feit dat het parket beslist dat de federale gerechtelijke politie dat dossier onmiddellijk overneemt, zegt al genoeg. Dus dat klopt niet. Voor het politioneel onderzoek, buurtonderzoek, is daar onmiddellijk gebeurd. We hebben zelfs nog verschillende narondes gedaan, maar dan eerder vanuit slachtofferbejegening. Dus dat kan ik daar alvast over zeggen. Onmiddellijk ook na de eerste bommaanslag is er verhoogd politietoezicht ingezet. Dus niet meer enkel opnemen op de hotspotslijst, zoals we die noemen, maar verhoogd effectief politietoezicht. Er zijn ook onze twee, minstens onze twee mobiele camera's daar gehangen in die wijk. Die we dan op andere plaatsen hebben moeten weghalen. U zal gezien hebben dat bij de kroegentocht, de nacht van de kroegentocht, de camera daar niet meer hing, omdat we die nodig hadden in die wijk. Dat verhoogd toezicht is ook gebeurd met bijstand van de federale gerechtelijke politie. Dus dat is echt ook al genoeg. Waarom we dat gedaan? Onmiddellijk na de eerste. Omdat we wel dachten aan de hand van de feiten en het gerechtelijk onderzoek dat het opnieuw ging gebeuren, was reëel. We zaten daar kort op, maar ja, zo'n grote criminele organisaties weten beter dan wie ook hoe wij werken, dus zijn nog teruggekomen. Dan hebben we de woning samen met de burgemeester onbewoonbaar laten verklaren, ja, omdat de halve gevel was weg, ik kon er ook niet meer in wonen. We hopen dat het ook duidelijk is naar degenen die de woning viseren, dat daar geen binding meer is met hun interesses. Die is er ook niet meer. Dus dat is de maatregel onmiddellijk met dat. Met de andere meldingen die je gemaakt hebt over die autoswendel, die melding is al wel oud. En daar is toen onmiddellijk op gewerkt. En volgens ons is dat er niet meer. Dus de melding waar het toen over ging, hebben wij daar ook dan kunnen vaststellen. En die zijn daar nu ook niet meer. Dus dat kan zijn dat het verhaal, dat is logisch, bij een buurt terug wordt naar boven gehaald. Maar volgens ons is dat niet meer aan de orde nu. Moesten daar toch nog nieuwe meldingen zijn, dan horen we ze graag, want dan weten wij die niet. Moest daar terug een nieuwe autohandel opgezet zijn. Maar degene waar dat wij weet van hebben, die is daar weg. Qua snelheidsoverlast hadden wij nog geen specifieke meldingen daarvan gekregen. Dus als we daar zouden we graag meer info over hebben. Gaat dat over een paar buurbewoners die daar wangedrag vertonen achter het stuur, dan kunnen we die persoonlijk en gericht gaan aanspreken, of gaat dat over snelheidsovertredingen door het gros van de passanten, dan is een beetje de gewoonte om eerst met de mobiliteitsdienst van de stad te vragen dat zij hun, zoiets analoog aan een telraam, daar hangen, metingen doen, preventieve metingen te doen, om te kunnen zien, ja, op welke tijdstippen is dat dan, welke snelheden worden er gehaald, is flitsen onmiddellijk de juiste oplossing, of strookt het wegbeeld niet met de snelheid die er verwacht wordt. Kan het opgelost worden met een wegversmalling, een asverschuiving, met een verkeersdrempel? Daar kunnen verschillende proefopstellingen gebeuren. Dus om dat te objectiveren en te kijken wat de juiste maatregel, want ja, daar gewoon lukraak direct gaan flitsen, dat is meestal niet de juiste oplossing, omdat ja, dan pak je wel een paar overtreders, maar tegen dat die boodschap bij al de passanten eronder is en iedereen zich aan de snelheid houden, dan zijn we meestal een hele tijd verder. We zien dat we op andere manieren vaak sneller het gewenste resultaat kunnen bekomen. Dus die snelheidsoverlast interesseert me wel. Andere meldingen ook natuurlijk. Voor de rest roepen we iedereen op, en niet alleen in die buurt, om verdachte handelingen, verdachte personen, verdachte voertuigen, liefst met zo'n concreet mogelijke informatie, kleur, merk, nummerplaten, onmiddellijk door te bellen aan de 101. Men moet geen angst hebben om 101 te bellen. Dat is niet enkel voor dringend levensbedreigende toestanden. Dat is voor iets waar dat we heel snel moeten bij zijn, omdat het een vluchtig spoor is. Omdat we daar een verdachte toestand hebben die we op dat moment willen controleren. Want ja, een paar uur later is die weg natuurlijk. En we hebben gezien dat die verdachte handelingen die gemeld worden op 101 meermaals een puzzelstukje zijn in groot onderzoek. In iets waar we al langer mee bezig zijn, langer naar zoeken. Dus moesten jullie in die buurt of andere buurten komen en zo'n verhalen horen van onveiligheidsgevoel, is het zeker goed om daarnaar te luisteren. Wij doen dat ook telkens terug opnieuw. Maar mag je mensen zeker zeggen dat ze onder de neem mogen willen voor die verdachte toestanden door te geven. Maar in dit specifieke geval ja, is zeer zware criminaliteit waar dat een groot gerechtelijk onderzoek op zit, waar helaas omwille van het geheim van het onderzoek en het slagen van het onderzoek niet te veel over kwijt mag. Het parket zal daar ten gepaste tijden wel mee naar buiten komen, als er mee naar buiten kunnen komen. Maar vanaf het eerste moment van die feiten was dat alle hens aan dek bij ons, met alle capaciteit tot in de kleinste puntjes uitpuren om daar volk op te kunnen zetten. En dat we niet alleen moeten doen, gelukkig. Dus ik hoop dat ik daarmee een beetje antwoord heb kunnen geven op verschillende vragen van u.
Ik ga het goed bespreken. Als ik het schrijf, ga ik eerst op het zoek over de heer commissaris.
Ja, heer commissaris, dank u wel. En ook zeker dank u wel aan de Aarschotse politiediensten. Want we hebben dat inderdaad zelf kunnen vaststellen als wij daar waren. Dat die daar bezig waren met een buurtonderzoek. Dus alle lof naar onze politiediensten. Dank u wel voor uw uitleg. Ik weet ook, mijn vragen waren daar ook niet op gericht om stand van zaken in verband met het onderzoek, omdat ik weet dat u daar ook terecht niks kunt over lossen. Goed, ik zou zeggen in verband met die snelheid, dat werd ons daar gemeld door de mensen die ons daar aanspraken, omdat wij waren dan daar en dan komt de ene zijn verhaal doen en de andere komt zijn verhaal doen. En dan werd er gezegd van ja, en ze rijden hier ook veel te hard en we zagen er ook heel veel kleinkindjes rondlopen. Dus ik denk inderdaad, dat moet dan bekeken worden, ook hier met de schepen hier, wat dat daar kan aan gebeuren. Maar in ieder geval, voor wat het uw uitleg betreft, dank u wel. En nogmaals onze dank aan de voortvarendheid van de Aarschotse politie. Goed.
Dank u wel.
Ik zou nog even willen aan toevoegen, want we zijn daar met een paar collega's ook naartoe gegaan en net na die eerste bommelding om een keer gaan te praten met een aantal mensen. Toen waren er ook zelfs twee mensen van Canvas aan het rondgaan om te kijken voor, dat de mensen daar in de buurt hulp nodig hadden op een of andere manier, psychologische hulp of dergelijke. Een aantal van die mensen hebben ons ook aangesproken dat ze natuurlijk heel hard geschrokken waren. Dat totaal niet verwachten daar, omdat ze daar zo graag wonen. Er zijn heel veel mensen die elkaar kennen, die daar buurten, de kindjes die daar spelen. Dus als daar zoiets gebeurt, dat geeft wel een serieuze impact. Hè. We waren daar zelf ook wel een beetje van, hoe kan dat nu? Er wonen een aantal mensen van een andere origine, hè. Maar dat is zeker niet de meerderheid. En dat is ook niet de oorzaak, hè. Absoluut niet. En ze zeggen van, dat is hier zo leuk. Er zijn een aantal dingen die hier zouden kunnen verbeteren in de wijk. En dat zal misschien collega Nicole en Stef ook wel toelichten. Maar er is zeker al geluisterd, zowel door de politie, zowel als de verhuurmaatschappij Canvas, als de stadsdiensten zelf. Maar daarvoor geef ik graag het woord aan Nicole misschien eerst en dan Stef. Of Stef. Ja, want dan kan zij een beetje over de wijkwerking. En Thomas, je hebt ook een vraag, ja. Wil je die eerst stellen misschien? Of? Het politioneel deel, en dan hebben we de wijkwerking en dan eigenlijk alles wat dat voor de kinderen kan gebeuren. Goed?
Ja, dank u. Ja, dank u wel, burgemeester. Collega Nico en andere collega's, ik geef jullie graag een klein overzichtje van hetgeen dat er al in die wijk het Hofke gebeurde voor het incident en na het incident, wat dan eigenlijk onze bedoelingen daarmee zijn om verder te gaan. Zoals onze burgemeester al zei, dus de aanwezige diensten en hulpverlening na het incident dan. De sociale dienst aan Canvas, zij deden huisbezoeken in samenwerking met SAMO bij elke bewoner bij opstart van de wijk. Naar aanleiding van de incidenten zijn ze in de wijk langs geweest om mensen te gaan bevragen of er nood was aan slachtofferhulp of slachtofferbegeleiding. In dit kader hebben zij contact opgenomen met de Hulster, het CAW en de buurtkar. De medewerkers van de sociale dienst, van de woonbegeleiders van Canvas, bezoeken regelmatig de bewoners in de wijk. De VZW de Hulster begeleidt er enkele bewoners met hun mobiele team op individuele basis. Ook de kwartiermaker komt regelmatig bij bewoners langs voor psychosociale ondersteuning op verzoek van doorverwijzers. De buurtkaart frequenteert de wijk in het kader van psychosociale hulpverlening en voor de voedselbedeling. En deze voedselbedeling is voor een zestal personen die onvoldoende mobiel zijn om tot bij Kommer af te geraken. Voor de voedselbedeling worden op regelmatige basis vrijwilligers ingeschakeld. Er komen ook thuisverplegingdiensten, thuishulpposten, frequente aanwezigheid van onze wijkagent, die daar het aanspreekpunt van de politie is, onze sociale dienst van het OCMW, een aantal bewoners komt naar het buurtrestaurant, de buurtwerking wordt sporadisch geconsulteerd met diverse vragen rond samenleven in de wijk. Dan gebeurt daar ook een burenbemiddeling. Er vinden geregeld bemiddelingsgesprekken plaats tussen buurtbewoners en deze bemiddelaars zijn onder andere onze medewerker sociale dienst van Canvas, die ook de woonbegeleiders doen, onze wijkagent, onze buurbemiddelaar van de stad Aarschot, onze buurtwerker. Dan zijn er ook nog het overleg van wijk Het Hofke. Op het initiatief van de kwartiermaker en de buurtkaart werd er een overleggroep rond de wijk geïnstalleerd en die bestaat uit de medewerkers van sociale dienst van Canvas, de kwartiermaker, de buurtkaart, de buurtwerking en de wijkagent. Dit overleg dat kwam dus al samen op 12-10-2023, 16-1-24 en 16-4. Volgend overleg is gepland op 10 september. Daar wordt dan telkens besproken de algemene leefsituatie in de wijk en bepaalde situaties waarvoor onderling overleg als nodig geacht wordt in het nastreven van een verbetering in de leefsituatie en het welbevinden van de betrokkenen. Daar gaan ook activiteiten door. In het verleden hebben bewoners zelf al een aantal activiteiten georganiseerd. Toch door onderlinge conflicten bij de organisatoren en door spanningen met bewoners die zich ofwel uitgesloten voelden ofwel de activiteiten als hinderlijk zagen, werden hier geen verder initiatieven genomen. Vanuit de overleggroep rond de wijk werden volgende initiatieven ondernomen met het doel om verbinding tussen bewoners te bevorderen. Op 14-11-2023 een burenbabbel door Canvas, kwartier maken, de buurtkar in samenwerking met Orleanshof. Op 8-5, dus vorige week, een spelletjesnamiddag met koffie en gebak door buurtwerk in samenwerking met studenten van de Sociaal Hogeschool, UCL. Met speel- en volksspelkoffers van het jeugdcentrum De Klinker. Om toch maar de sociale cohesie telkens maar te kunnen verbeteren. Er zijn dus wel een paar bemerkingen door de buurt daar. Er is nood aan een ontmoetingsruimte in de wijk. Dit wordt zowel door de bewoners als door de hulpverleners aangegeven. Om verbindende activiteiten te kunnen organiseren is er een laagdrempelige ruimte nodig waar bewoners kunnen samenkomen en waar hulpverlening op een gestructureerde manier en goed bereikbaar voor bewoners kan geïnstalleerd worden. Een dergelijke ruimte zou bovendien de mogelijkheid bieden om de briefing te organiseren na een incident met een impact op de ganse wijk. En dat zijn we ook als stad zinnes om nu dus op korte termijn te doen, ongeacht dat we nog geen geschikte gesloten ruimte hebben. Nu de temperaturen al beter zijn, gaan we daar daar is een overdekte dingen, daar is een grote ruimte waar we dat eventueel kunnen doen om info te geven en de mensen gerust te stellen wat er allemaal kan gedaan worden rond hun ongerustheid en rond hun onveiligheidsgevoel. Want daar zitten dus wel eigenlijk potentiële aanwezigen in de wijk om het leefklimaat daar significant te verbeteren. En dan Nico, wat betreft dus uw laatste puntje in verband met de Nederlandstalige taal. Hoewel we als lokaal bestuur met het oog op sociale cohesie en veel belang aan hechten dat Nederlands gesproken wordt op de woonvloer en dat zeker ook de drijfveer is van de maatregelen van de Vlaamse overheid, is Nederlands spreken geen verplichting, wel het verwerven van de kennis van de Nederlandstalige taal. Uiteraard zit in die verplichting de doelstelling vervat dat er Nederlands gesproken wordt, maar het is dus genuanceerd. Tegen het niet naleven van de verplichting van het verwerven van de taalkennis kunnen geldboetes staan, maar kan door de bouwmaatschappij niet gebruikt worden als reden om de huurovereenkomst op te zeggen. Als bestuur zet Aarschot hard in op het faciliteren van het verwerven van taalkennis. We hebben 2 onderwijsinstellingen op het grondgebied, het LIGO en het CVO, waarmee actief samengewerkt wordt. In het kader van leefloon bijvoorbeeld, wordt aanwezigheid en actieve deelname aan de lessen als een voorwaarde voor het behoud van leefloon gekoppeld. Naast het formele, veelal verplichte taalonderricht, wordt evenzeer hard ingezet op oefenkansen Nederlands tijdens activiteiten in café Combiné in het lokaal dienstencentrum, bij de fietslessen en zo meer, en ook door het organiseren van onze zomerschool voor het leerachterstand bij kinderen voor allerhande activiteiten en leerstof. Dus ik hoop totdat je zover al een beetje meer geïnformeerd bent over de werking in de wijk en samen met onze speciale diensten, de hulpverleners, wat ze daar kunnen bieden naar iedereen toe.
Dank u wel, Nico. Ah, wacht.
Nicolas, bedankt. Sorry, staat er nog?
Ja. Ja, oké. Schepel van Hemelen, beste Nicole, dus bedankt voor uw uitleg. En inderdaad, het is fijn om te horen dat, ja, dat de stad en verschillende organisaties en VZW's zich dus bekommeren om de mensen dat is in die wijk. Ja, misschien dat we toch eens moeten nog kijken, omdat u zegt van oké, dus het verwerven van de taal is toch wel is een voorwaarde. Wij kunnen natuurlijk wel als stad van allerlei initiatieven nemen, maar we moeten de mensen ook wel daadwerkelijk dat dus naar daar krijgen. En misschien moet daar ook gekeken worden. U sprak daar, ik ben geen voorstander van het geven dat dus van boetes, maar soms moet men alles iets dwingender kunnen optreden naar mensen toe om die aan te zetten Tot het doen van iets en om die aan te zetten tot het aanleren van onze taal. Want ja, ik denk, wij kunnen wel, als Mozes niet naar de berg komt, dan moet de berg soms al een keer naar Mozes kunnen komen. En misschien dat we daar toch moeten een keer, maar ik zie dat meneer de burgemeester daar ook nog eventueel wil op tussenkomen. Maar dat is mijn enige bemerking dat ik daar een trend heb. En ik dank u voor uw antwoord.
Ik ga heel kort over het taal, hè, want ik heb met Canvas ook contact genomen gehad natuurlijk over alle toestanden en te vragen van waar zij weet van hebben en dergelijke meer. Hè. De commissaris was er trouwens bij in dit overleg. Maar men heeft mij verteld hè, dat de wetgeving zegt dat voor huurders die huren vanaf 1 of januari 2023 hè, hebben 2 jaar de tijd om te voldoen aan niveau A2. Hè. Dus die moeten nog niet gecontroleerd worden, maar die gaan wel gecontroleerd worden, niet door de stad, niet door Canvas, maar door de instanties die daar eigenlijk voor bevoegd zijn. Dus ze hebben 2 jaar tijd om dat niveau te bereiken. Degenen die huurder zijn van voor die periode, dat is een vrij nieuwe wijk, hè. Die huurder zijn van voor die periode, want die wijk, de eerste bewoners zijn daar in 2020 in fase 1. Ik moet eens even kijken, om correct te zijn. In oktober, eerste verhuring, oktober 2020. De huurders die tussen 1 november 2017 en 31 december 2022, die moeten voldoen aan taal, kennisvereisten van niveau A1. Dus al de huurders die daar komen wonen zijn voor januari 23, die voldoen ook aan niveau A1. Zoals Schepen Nicole van Hemelen ook zegt, het is geen verplichting om die taal te spreken, maar ze moeten wel effectief dat niveau halen en daar worden ze dan eigenlijk in Brussel ook op getest. Om je een klein, het zijn 103 verhuurde panden daar en 94 daarvan worden verhuurd aan Belgische nationaliteit.
Ja, Thomas.
Ik ben een beetje verontwaardigd eigenlijk door sommige delen van de discussie hier. En eerst en vooral wil ik graag... Ja, doe maar eerst. Ja,
voor mobiliteit heeft de korpschef dat al toegewezen, dus we gaan Telram daar ook hangen. Het was ook de eerste keer dat wij er klachten van kregen. We gaan het eerst even objectief meten, dan kunnen we verder kijken van ja, hoe groot is het probleem. Soms hebben mensen een subjectief gevoel van snelheid, maar uit objectieve cijfers is dat niet altijd zo. Ik wou gewoon nog even bij Nicole ook aansluiten. Hè. We hebben daar een hele wijkwerking opgezet en dat is ook heel mooi hoe dat die nu al aan de slag is en ook al aan de slag was. Wat ik ook wel belangrijk vind, is niet ja, zo'n incident gebeurt wat natuurlijk te betreuren is en dat dat in Aarschot gebeurt. Ja, daar trekt iedereen zijn ogen wel van open. Maar toch, we waren daar al aan de slag. Ook met onze jeugddienst, met de Klinker, Arctos, Overkop nu ook, kunnen we daar ook wel mee in die samenwerking stappen en dan zorgen voor dynamieken die er kunnen ontstaan, positieve invloed hebben. Ook die samenwerking met de jeugd- en sociale dienst is daar zeker een element van. Waarom dat ik ook nog graag even wou tussenkomen, was op uw terechtpunt ook wel qua omgeving, dat daar wel verbeterpunten mogelijk zijn. We hadden vanuit de jeugddienst al eens een keer bekeken. Er is nu ook, we waren mijn dossier daar rond bezig, van er is een subsidie oproep bezig voor kwalitatieve woonomgevingen in kwetsbare buurten. Dus hij is eigenlijk op maat geschreven van de omgeving waar we nu in zitten. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat is wel steeds zoals we dat met de jeugddienst doen. We kunnen hier ook, we dachten ook in eerste instantie aan speelelementen, maar eigenlijk kunnen we hier het ietsje breder trekken en zien wat er eventueel nog mogelijk is. Bankjes, groenanleg, een petangbaan. Ik weet het niet, want we doen dat zoals steeds, dat de buurt eigenlijk zijn input gaat geven en de buurt gaat zeggen wat dat zij eigenlijk graag zouden zien. En we hebben daar ook al informatie rond, want natuurlijk die wijkwerking was er al. Dus de buurt heeft daar zelf al een aantal zaken aangegeven. Er zijn ook een aantal van ons die gepraat hebben met mensen uit de buurt. Maar nu is het eigenlijk aan de jeugdinschap dat traject gewoon verder zetten zoals we dat eigenlijk altijd doen. Ik vind ook niet dat we bij die buurt een hele andere aanpak moeten doen. We hebben onze Arthur, we gaan aan de buurt vragen, wat wilt u graag? En dan kunnen we er zo mee aan de slag. En die subsidieoproep is daar eigenlijk perfect voor.
Oké.
Okay. Ja, Schepen van Kanster, dank u ook voor uw antwoord. En het is inderdaad fijn om te horen, en dan zeker vooral de mensen ginder zullen het fijn vinden om te horen, dat er mogelijkheden zijn om hun leefomgeving daar te verbeteren. En dan zeker met het oog op de kinderen die daar wonen. Goed, dank u wel.
Ja. Ik wil toch nog heel even tussenkomen. Ik ben een beetje verontwaardigd door de associatie die we hier maken en door het feit hoe in deze discussie van alles op één hoop is gegooid. En ik verzet me niet tegen individuele punten die er misschien gemaakt zijn, maar ik denk, als ik de korpschef goed begrijp, dan gaat het hier over een bomaanslag in de context van professionele criminaliteit, misschien zelfs internationale professionele criminaliteit. Hè. Ja, dan is het een aanpak... maximaal inzetten dat onze politiediensten dat soort criminaliteit kunnen aanpakken en inzetten op de aanpak van dat soort problemen. En als we dan het veiligheidsgevoel willen verhogen bij mensen die zich zorgen maken daarover, dan moeten we inzetten op de aanpak van die criminaliteit. Ik hoed mij voor de impliciete associatie die er gelegd wordt tussen samenlevingsproblemen die natuurlijk aanwezig zijn in die wijk, hè, en, maar die voor zover ik het begrijp, geen sinds de oorzaak zijn van wat dat er hier heeft plaatsgevonden. Dus in die zin vind ik het een beetje jammer dat dat nu in één discussie allemaal op een hoop wordt gegooid. Hè. Ik hoor hier controle van het Nederland zetten, terwijl dat waarschijnlijk niks te maken heeft met de bomaanslag die er heeft plaatsgevonden. Dat zijn een soort van impliciete associaties die daar gelegd worden, die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met het feit waar zoveel mensen ongerust over zijn, waar zoveel mensen zich onveilig over voelen. En het gaat er mij niet over nationaliteit. Dat kan zijn dat de nationaliteit van de gefuseerde persoon niet Belg of dat de taal van de gefuseerde persoon niet Belg was. Dat maakt me niet uit. Maar dat heeft daar waarschijnlijk niks mee te maken. En dat is toch een essentieel punt, denk ik. Dus als wij onze buurtbewoners daar gerust willen stellen, dan moeten wij, denk ik, allemaal als partijen ons vertrouwen uiten in de politie, hè, in het werk dat zij doen, het opsporingswerk dat zij doen. En dan is dat ook dat de bezorgdheid zal wegnemen. Neemt niet weg dat er misschien bij heel veel buurtbewoners bezorgdheden zijn over heel veel andere dingen. En dat er misschien ook samenlevingsproblemen in die wijk zijn. Maar dat zijn twee losstaande dingen. Ik wil ten andere ook opmerken, hè. Als het dan gaat bijvoorbeeld over inderdaad de troosteloze aanblik van de wijk, dat wij denk ik al tot 2 maal toe, voor heel dat evenement hier in deze gemeenteraad gevraagd hebben, onder andere met de aankoop van het terrein voor het rioleringsproject daarachter, voor de aanleg van speelterreinen voor die kinderen. Dat is een totaal losstaand iets, denk ik. En ik vind dat belangrijk en ik vind het fantastisch te horen dat er wordt ingezet, hè, op betere sociale cohesie daar, dat onze buurtwerking daar actief is, dat er ook voor is bij de schepen van jeugd naar het inrichten van een plek voor de kinderen om daar te wonen. En dat zal zeker tegemoetkomen aan bepaalde bezorgdheden die daar leven bij de inwoners. Maar ik hoed mij voor de associatie tussen die samenlevingsproblemen, tussen de associatie tussen het aantal mensen dat al dan niet Nederlands spreekt in de wijk, tussen het aantal buitenlandse nummerplaten in de wijk en een geval van extreme professionele criminaliteit. En ik denk dat we daar allemaal voorzichtig in moeten zijn. En ik denk als wij het veiligheidsgevoel, als het ons werkelijk nauw aan het hart gelegen is, dan is dat denk ik ook een boodschap die wij moeten uitdragen naar de mensen daartoe. En ten andere, Nico, nu ga ik specifiek op Vlaams Belang berichten. Een ander voorbeeld wat denk ik niet bijdraagt aan het realiseren van een beter veiligheidsgevoel in die wijk, hè, is dat er de nacht dat dat gebeurd is, zie ik op de Facebook van Vlaams Belang Aarschot een gevel in brand staan die live in de nacht gefilmd wordt. Ik weet niet in hoeverre dat bijdraagt aan onze taak als gemeenteraadslid om te zorgen dat er daar een beter welbevinden aan de ene kant, psychosociaal, buurtwerking, allemaal, en langs de andere kant een beter veiligheidsgevoel, steun aan onze politiediensten zal zijn in die wijk.
Ja, Nico.
Ja, dankjewel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik weet niet, ik denk dat mijn collega van Groen toch iets anders gehoord heeft dan het merendeel van de collega's hier rond de tafel, want ik maak nergens in mijn vraagstelling hier maak ik een associatie. Ik zeg enkel van wij waren ter plaatse, wij zijn aangesproken door die mensen en er zijn een aantal pijnpunten naar boven gekomen waar dat ik als vertegenwoordiger van de Aarschotse burgers, dat is hier mijn plicht, mijn taak dat ik hier zit, om die hier dus ten berde te brengen. Dat is punt 1. Ik maak nergens de associatie. Het bent u die in uw betoog nu die associatie in feite maakt, maar ik distancieer mij daarvan. Anderzijds, ja, inderdaad, wij hebben die beelden op onze sociale media geplaatst. Ja, klopt. We hebben die beelden trouwens gekregen van buurtbewoners en we hebben dat daar gezet. Waarom? Omdat wij niet willen doen aan straatvogelpolitiek. Het is niet omdat, zoals bijvoorbeeld collega's van u, van Groen, op het nationaal niveau, hè, en we gaan hier nu de discussie dan toch een beetje ideologisch spelen, okay, dan is het maar zo, waarop dat die straatvogelpolitiek toepassen, dat de problemen in onze samenleving weggaan. Dat gebeurt dus niet. Wij kaarten de problemen aan. Wij als Vlaams Belang, wij zeggen heel dikwijls wat de gewone man in de straat denkt, wat de gewone man in de straat vindt. En daarom vonden wij dat onze taak om dat daarop te zetten, opdat inderdaad wij geen voorstander zijn van straatvogelpolitiek en iedereen wel mocht weten van de ernst wat er op dat moment zich daar voordeed. Ja, daarom, en ik sta 100% achter het feit dat we dat daar hebben opgezet en wij zijn een klokkenluider. En als de mensen naar ons komen, dat ze vinden dat wij dat klokkenluiden goed doen, dan gaan wij dat blijven doen. En als ik kijk, mijn goede collega van Groen, naar de peilingen
die onlangs verschenen zijn, worden wij daardoor het merendeel van de Vlamingen voor beloond. Maar degenen die aan struisvogelpolitiek doen, die worden daarvoor afgestraft.
Oké, ja. Thomas, nog eventjes om af te sluiten. Ik denk dat we hier niet aan nationale politiek moeten doen. We zitten in onze gemeenteraad, dus...
Nee, maar ik wil het hier niet hebben over nationale politiek, inderdaad. Maar ik wil gewoon heel even benadrukken dat dat helemaal niks met struisvogelpolitiek te maken heeft. En dat wat dat we nu moeten doen om daarop in te zetten, is inzetten op onze politie die de kansen geven om een grondig onderzoek te voeren en vervolgens ook een vervolging in te stellen voor de daders van dat soort dingen. Dat is geen struisvogelpolitiek. Dat zijn dingen die het verschil maken, in tegenstelling tot ophutsing.
Maar die zijn ook helemaal...
Ik heb in het begin, en ik weet niet of je goed geluisterd gehad hebt, wat ik in het begin gezegd had, dat dit een losstaand feit is en dat er hier totaal niet veralgemeniseerd of... Excuseer, veralgemeend mag worden. Het raakt me persoonlijk een klein beetje, omdat sommige wijken soms wel gestigmatiseerd worden. Ook door heel vele collega's hier rond de tafel. En dat er uitspraken gedaan worden die gewoon herhaald worden van wat iemand anders zegt. Ik ken te veel persoonlijk, heel diep persoonlijk, mensen die ook uit zo'n wijk komen. Heel veel goede mensen. En ik ben daar ook, na die eerste bomaanslag, naartoe gegaan. Ik heb niks anders dan goede mensen gezien. Dus, wat heb ik gedaan als burgemeester? Bijna niks gecommuniceerd. Alleen gezegd dat we niet mogen communiceren. Net om dat te vermijden, het stigmatiserende. Wat we ook gedaan, is een burgemeesterbesluit genomen, omdat het geïsoleerd feit, op vraag van de politie en de federale recherche, dat lont uit het kruidvat nemen. En dat die wijk terug tot rust en een mooie samenleving kan verder groeien. Wat eigenlijk al bezig was, elke nieuwe wijk heeft problemen. Waar dat die dan ook ligt. Ik ken in mijn wijk waar ik woon ook problemen. Ik denk dat iedereen in zijn buurt wel ergens een probleem kent. Maar dat is normaal, dat is een samenleving. En hier moet absoluut niet aan nationale politiek gedaan worden. En dat vind ik spijtig dat het daar, want dat is wat je eigenlijk ook precies blijkbaar... insinueert dat, maar wij proberen de problemen aan te pakken die moeten aangepakt worden en dat is eigenlijk een mooie samenleving creëren die er heel al was en is en dit is een geïsoleerd feit dat de politie gevraagd heeft, dit pakken wij aan en jullie moeten daartussenuit blijven.
Oké, dankjewel. Ik denk dat daar alle argumenten mee uitgewisseld zijn. De zaken worden aangepakt en we gaan zeker verder aan de slag met die buurt. Dan komen we tot de volgende vraag en dat is van CD&V betreffende de Japanse duizendknoop. Ja, Gerda.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste burgemeester, schepenen en raadsleden. Ik kan jullie alvast geruststellen, mijn vraag is van een heel andere orde dan de vorige. De Japanse duizendknoop is een zeer agressieve, exotische plant. Hij wordt tot de 100 meest invasieve exoten gerekend. Oorspronkelijk werd hij geïmporteerd in België voor de aanplanting in siertuinen. Maar de plant wortelt zeer diep. Ik heb gaan opzoeken, tot wel 7 meter kan hij diep gaan wortelen. En het grootste gedeelte bevindt zich doorgaans in de bovenste 20 centimeter onder de grond. En kan zich door middel van zijn wortelstokken zeer snel verspreiden en gaan woekeren. Nu recent ontving ik diverse meldingen van woekerende Japanse duizendknoop op Aarschots grondgebied. En vandaar ben ik er gaan kijken, gaan opzoeken en zo, maar ik heb dus vragen naar de schepen toe. Op welke manier bestrijdt de stad de Japanse duizendknoop? Welke methoden worden hiervoor gebruikt? Ten tweede, wordt dit structureel aangepakt of op basis van concrete meldingen? Ten derde, waar kunnen burgers overmatig woekeren van de Japanse duizendknoop melden? Waar kunnen ze daarvoor terecht? En ten vierde, de concrete meldingen die ik persoonlijk ontving, die gaan onder andere over de Winterstraat in Langdorp, aan het kerkhof in Langdorp, aan de stationsomgeving Langdorp, en dan heb ik het niet over het gebied van het station, verantwoordelijk door de NMBS, maar wel vlak tegen de weg van de Grote Meur. Zijn deze zones bekend, gekend door onze stadsdiensten? En zo ja, welke acties werden en worden ondernomen in de strijd tegen de Japanse duizendknoop in deze zones?
Dankjewel.
Graag had ik hierop een antwoord. Ik weet wel dat er verschillende methodes zijn om het bestrijden van de Japanse duizendknoop, maar graag had ik vandaag geweten wat de stad Aarschot hierin onderneemt. Dankjewel.
Dankjewel, Gerda. Dat klopt dat die Japanse duizendknoop zeer invasief is. En de Milieudienst is daarvan op de hoogte. Die kende die locaties waar dat die Japanse duizendknoop nu al wat woekert. Nu, er is geen eenduidige bestrijdingsmethode voorhanden. Net omwille van het feit dat die wortels zeer diep zitten. En dat het soms gevaarlijker is om beginnen te maaien en agentschap Natuur en Bos noemt dat grondverzet te doen, waar dat die Japanse duizendknoop dan al in geworteld is om die verspreiding tegen te gaan. Dus als de Milieudienst daar meldingen van krijgt en burgers mogen altijd met hun melding bij de Milieudienst, via mail at milieudienst@aarschot.be, mogen zij dat altijd melden. En dan gaan ze geval per geval gaan kijken of dat het echt nodig is om in te grijpen. En soms is het gewoon best van eigenlijk niets te doen. Dus omwille van dat heel invasieve en het maaien en het verplaatsen van of het afsnijden of het platleggen, al van die dingen, kan eigenlijk ertoe leiden dat je eigenlijk meer verspreiding gaat doen. Dus Agentschap Natuur en Bos die definieert het als zijnde liefst geen grondverzet te doen. Dus bij de preventie zeggen zij van ja, als er Japanse duizendknoop in zit, als het echt niet moet, doe er niks aan, als het niet te invasief is. Als er dan toch iets moet gebeuren, zal dat altijd op lange termijn gebeuren. Dat is niet zoiets van, je bestrijdt dat even. De stad mag trouwens ook geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Geen pesticiden sinds 2015. Er zijn wat nieuwe technieken tegenwoordig. Dat is bevriezing of elektrificatie, elektrocuteren. Daar zijn ook speciale machines voor nodig. Dat kost heel veel geld. Dus ja, dat gebruiken ze momenteel nog niet. Het is een iets waar dat niet onmiddellijk zomaar een algemene oplossing voor is. Maar dus als mensen daar een melding van maken, zal onze milieudienst kijken wat er in dat geval nodig is. En soms is dat gewoon laat het staan voorlopig. Maar dus een geval per geval te bekijken.
Kan het dan ook niet dat die stukken waar dat die zo woekert, dat die afgezet worden? Want ik lees dat men dat in sommige gemeentes of provincies wel doet. Want anders gaan mensen dat toch maaien. Ik heb gezien dat er in de Winterstraat een heel stuk wel gemaaid is. Maar dat wordt bij het gewone afval gedaan.
Ja, ja.
En dat mag absoluut niet.
Nee.
Dus
nee.
Ik heb ook gelezen dat men soms varkens inzet. Bepaalde varkens die dat afeten,
Of schapen, want bijvoorbeeld op Schoonhoven is er blijkbaar ook wel een stukje Japanse duizendknoop aanwezig. En daar zouden we de schapen laten begrazen, omdat dat een constant beweging is. En die eten eigenlijk dan constant al die dingen op die daar dan zouden vallen. Dus dat kan, maar dat kan natuurlijk niet overal. Zoals in de Winterstraat gaat dat niet kunnen. Ik zal aan de Milieudienst vragen om die specifieke zaken, en zeker dan in de Winterstraat, verder te evalueren en eens te kijken wat men daar kan doen. Hè.
Dank u wel. Ik denk ook nog aan dat groot stuk aan het station dan. Want dat is vlak tegen de weg gelegen.
Ja.
En het hoekert echt die plant. Hè. Het staat overal geschreven dat het een echt probleem wordt. Dus dank u wel.
Als er andere locaties zijn, geef ze gerust door. Dan gaan we daar naar kijken. Hè. Ja, Thomas.
Ja, dat is mijn vraag. Een beetje wordt een soort van register bijgehouden van waar. En misschien niet alleen voor de Japanse duizendknop, want ik begrijp dat er zijn een aantal andere invasieve exoten. De reuze berenklauw is blijkbaar ook iets.
Dat weet ik niet, of dat zij daar echt een register van hebben. Maar ik vraag verder na hoe dat ze die locaties gaan kunnen monitoren. En als er anderen zijn, laten mensen ze gerust doorgeven en dan zullen we die wel bekijken.
Kan
maar het
dat
is
dan
zeer moeilijk.
Zou dat dan ook kunnen op de website of zo gezet worden?
Ja,
want daar is niets van terug te vinden.
Nee.
Oké, dank u wel.
Ja, Koen.
Gerda, dank de voorzitter. We hebben veel van die invasieve soorten waar men moeilijk tegen kan iets ondernemen. Maar we zouden dus moeten mensen bewust maken dat bepaalde planten beter zouden laten in het buitenland laten.
Ja, maar ja.
Kijk eens, bamboe, riet, ook. Ja. Dat wordt heel veel in tuinen geplant, maar niemand beseft niet als ze dat planten. Zouden we ook eens moeten mensen van bewust maken. Want dan moeten we ook uitgraven een meter diep, bij wijze van spreken. En we zijn er nonchalant allemaal in. En wat je zegt, 1000 kneup, als dat mee met het afvoermaaisel gaat, dat is hallucinant, hè. Maar de beste techniek, naar het schijnt, is nog altijd laten afeten door schapen, ter plaatse.
Ja, maar dat lukt niet ook.
Dat is ook goed voor mij als schapen zijn. Ik heb het opgeschreven welke varkens het waren. De bonte Bentheimers. Die zouden ideaal zijn, maar je mag ze niet alleen laten... de Japanse 1000 knoop laten eten, want dat is ook niet gezond. Wat nog is, het is ook een soort rabarber. Misschien kunnen we onze rabarbertaarten van de Japanse 1000 knoop dan. Hè? Het zou ook eetbaar zijn. Maar ze zijn nu hier, hè? Het is te laat. Ze zijn er. Oké. Okay.
Oké. Nee, goed. We gaan dat meenemen, Gerda. Om dat mee op de website te zetten, dat de mensen dat mogen melden als ze dat zien. Dank je wel.
Dank je wel.
En dan was er nog een volgende vraag van het CD&V en dan geef ik het woord aan Nele.
Ja. Dus onze stad heeft heel wat dagelijkse, maandelijkse, wekelijkse behoeften als het gaat over onderhoud van onze stad. En ik krijg de laatste tijd heel wat vragen van burgers binnen daarover. Ik wil ook mijn vraag starten met te zeggen dat dat geen commentaar is op onze stadsmedewerkers. Ik wil niet gezegd hebben dat er niet gewerkt wordt in deze stad, integendeel. Maar ik geef toch graag ook enkele voorbeelden. Op onze jaarmarkt zaten de vuilbakken om 9 uur 's ochtends propvol. Petankbanen, op bepaalde plaatsen moet je gaan zoeken. En ik bedoel, met zoeken, je vindt die gewoon niet meer omdat ze zo overgroeid zijn. Voetbalveldjes, daar denk ik dat eerder we die schapen of die varkens kunnen inzetten om te voetballen, want met kindjes lukt dat niet meer, die vind je gewoon niet meer terug. Bijvoorbeeld ook bepaalde wegen zijn na een afsluitingstermijn voor de veiligheid of doorgang nog altijd niet open gedaan. Dus ik vraag mij een beetje af hoe dat het komt dat het op die taken moeilijk is. Ik zeg niet dat het niet gedaan wordt, maar op die taken toch moeilijk is. Om daar opvolging aan te geven. Ik weet ook als het over onze vuilbakken gaat bijvoorbeeld, dat er heel veel last is van mensen die dingen in de vuilbak proppen die daar niet in thuis horen, zoals hun eigen huisvuil. Ik weet ook dat het mei niet maand is, maar ik denk dat zaken zoals een petankbaan en een voetbalpleintje voor kinderen toch wel mogen open blijven. En ik weet ook dat de afsluittermijn vaak vastgelegd wordt en doorgegeven wordt aan handelaars of mensen die op dat moment de stad afsluiten. Dus dat het niet altijd even evident is om die op het bepaalde uur open te doen. Dus dat soort dingen, dat hoeft u al niet te counteren, dat heb ik dan voor u al gezegd. Maar ik zou toch graag willen weten hoe dat we dat kunnen oplossen. Ik denk ook zeker over die vuilbakken en dat maaien en dergelijke meer. Onze stadsmedewerkers werken zeer, zeer hard. Maar ook zij moeten natuurlijk in de mogelijkheid zijn om hun eigen taak te kunnen blijven doen. En als zij inderdaad constant vuilbakken moeten leegmaken, dan kunnen zij misschien ook aan andere taken die ik hier niet opnoem, niet voldoen. Dus vandaar ook mijn vraag van hoe kunnen we met evenementen en ook dingen waar zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn, als de stad ook heel mooi presentabel maken en er dus voor zorgen dat op het eerste zicht, en dat zijn ook vaak de vuilbakken, onze stad netjes is. Hoe komt eigenlijk dat we dat onderhoud van die terreinen, want we werken daar toch ook met externe partners die we toch kunnen aanmanen om het juiste te doen, vaak samen. Hoe komt dat we dat eigenlijk niet kunnen bijhouden? En wat kunnen we er eigenlijk aan doen om ervoor te zorgen dat zaken die afgesloten zijn, dan spreek ik niet alleen over onze stad, maar ik spreek ook bijvoorbeeld in bepaalde gevallen over deelgemeentes, waar evenementen zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die terug open zijn? Want ik denk dat zowel voor de buurtbewoners als voor de handelaars het een goede zaak is dat iedereen bereikbaar is. Dus vandaar mijn vragen.
Ja, dankjewel Nele. Dan geef ik het woord aan Gerry.
Ja, bedankt Nele voor uw vraag. Dat geeft me eigenlijk de mogelijkheid om even terug te koppelen over ons beleid. Dat we wat dat betreft op vlak van onderhoud van het openbaar domein de voorbije maanden en ook jaren hebben gevoerd. Zoals je ondertussen wel zal weten, hebben we deze legislatuur de middelen voor onderhoud van openbaar domein serieus opgetrokken. Het nieuwe dossier onderhoud wegen is lopende. De fietspaden op de Mouthoornse Steenweg en de Wolfsdonkse Steenweg kregen dit voorjaar grondig onderhoud. Werk aan de Gijmelse Steenweg startte binnen enkele weken. En verder zullen wij in datzelfde dossier nog tal van nieuwe asfaltverharding aanleggen. Deze opdracht werd gegund aan aannemer Groda voor een bedrag van liefst 3,3 miljoen euro. Het onderhoudsdossier staat los van de aankomende lopende projecten, zoals bijvoorbeeld Molen Dreef, Klein Mechelse Baan die in uitvoering zijn. En om onze groeninfrastructuur te onderhouden werd begin dit jaar een nieuwe overheidsopdracht gevoerd en dienstverlener Entiris werd opnieuw aangesteld voor de komende 3 jaar. Vorige legislatuur, in 2016, werd Entiris ook aangesteld, toen voor een periode van 4 jaar, waarbij het totale opdrachtbedrag 1 miljoen euro bedroeg, goed voor ongeveer een 255.000 euro per jaar. Dit jaar daarentegen werd Entiris aangesteld voor 1,8 miljoen euro, voor een periode van 3 jaar, wat dat er dus ons brengt bij een bedrag van 610.000 euro per jaar. Dat toont toch duidelijk aan dat wij als bestuur sterk inzetten op onderhoud van onze groeninfrastructuur, onder andere ook op onkruidverwijdering en dergelijke meer. Voor de eerste keer werd ook dit jaar de mogelijkheid voorzien om Entiris in te zetten om grachten handmatig te ruimen, om op die manier onze eigen mensen wat te kunnen bijstaan. Want sinds het pesticidenvrij onkruidbeheer van toepassing is, is het een helse taak om al deze taken onkruidvrij te kunnen houden. Ook vanavond op het Schepencollege hebben wij het nieuwe dossier Maaien van Bermen toegewezen. En begin dit jaar hebben we ook al onze baangrachten machinaal laten ruimen. Hier werden ook de budgetten verdubbeld ten opzichte van de vorige legislatuur. Dus namelijk van 65.000 euro per jaar naar 130.000 euro per jaar. Het dossier voor het stomen van onkruid in kasseigoten is in opmaak en we bieden voor uitvoering op eind juni. Ondanks al onze inspanningen op dat vlak werden de voorbije maanden werden we toch geconfronteerd met extreem natte weersomstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat het onderhoud niet kon worden uitgevoerd zoals voorzien. Sommige grasperken konden gewoon niet betreden worden omdat ze gewoonweg onder water stonden. Gisteren en vandaag hebben we dat ook nog gemerkt, het heeft heel veel geregeld. Maar als je ziet, na een droge periode lost dat zichzelf al op en kunnen we hopelijk terug verder aan het werk wat dat betreft. We hopen dat de weervoorstellingen dus volgende week en de komende weken beter zullen zijn, zodat we weer een versnelling hoger kunnen schakelen op het gebied van groen onderhoud. Wat betreft de afvalophaling, er worden tijdens verschillende evenementen in de stad gewerkt, werken we altijd met evenementencontainers. Deze recipiënten worden door de stad in bruikleen gegeven aan de organisatoren van deze evenementen. En ze worden ook door onze diensten geledigd. Dit met behulp van onze eigen afvalwagen. We merken ook dat wat betreft de openbare reinheid, inderdaad dat we kunnen vaststellen dat er veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van ook de straatvuilnisbakken. Dat is logisch. De dienstverlener Veolia dient in te staan voor het ledigen hiervan en zij ledigen die in de buitengebieden wekelijks en zelfs dagelijks in het centrum met uitzending van zondagen. Dat zijn vastgestelde routes en gedurende de jaarmarkt is het eigenlijk niet mogelijk om bijkomende ledigingen in te zetten tijdens de markt zelf. En het is ook aan de organisatoren nodig om te voorzien in genoeg recipiënten. Dus ongeacht het aantal straatvuilnisbakken, die staan strategisch. En we kunnen die dan toch ook geledigd wekelijks, zelfs in het centrum, dagelijks ledigen. Wat dat ook gebeurt. Dan uw vraag met betrekking tot het afsluiten van wegen. Dat is me niet echt duidelijk, maar sommige materialen hebben een uithardingstijd en dat duurt soms langer en de signalisatie die staat er dan niet nutteloos bij, maar die vervullen dan ook wel degelijk een functie. Wat blieft? Het afsluiten van evenementen?
Nee.
Ja, als er een evenement is, dan wordt dat ook vrijgegeven daarna. Dat staat duidelijk vermeld op de borden. En natuurlijk, ja, als onze mensen al die borden, dat zijn er dan 50 of 100 of 200, ja, die kunnen dan niet allemaal tegelijk op 1 uur ophalen. Hè. Dus die zijn er wel een tijdje mee bezig. Maar op dat parkeerbord staat ook altijd duidelijk aangegeven van wanneer tot wanneer dat je daar niet mocht parkeren of dat je daar niet door mag. Dus...
Ja, ik denk.
Ja?
Ja, zet even nu. Ja.
Ja, ik heb heel veel antwoorden gehoord, maar het was nogal veel. Dus mij gaat het niet over het algemeen onderhoud van de bermen of het algemeen fietspadenbeleid. Of, want daar zijt je mee begonnen, hoeveel meer centen dat daarin gegaan zijn. Dat is goed, dat is altijd fijn. Alleen stel ik vast dat hoeveel geld er ook ingaat, dat het niet opgevolgd wordt. Je spreekt over Antiris, je spreekt over Fiora, hè, ik weet dat. Hè. En toch stellen we vast dat onze stadsmedewerkers nog altijd zelf de vuilbakken moeten leegmaken. Dat wil zeggen dat de centen die erin geïnvesteerd worden, ofwel niet juist geïnvesteerd worden, ofwel dat onze leverancier waar we mee werken, niet correct opgevolgd wordt. Want het is goed dat je geld hebt, maar als je het geld niet op een efficiënte manier opvolgt en bekijkt hoe het door de leverancier opgevolgd wordt, ja, dan blijft het een bodemloze put. Wacht, ik ga even nog verder in op uw andere antwoorden. Dus dat gaat over de vuilbakken, zowel als over het groenonderhoud. Ik spreek ook niet over de berm, ik spreek echt over pleintjes en zaken. We hebben het daarnet nog gehad over de verbetering van buurten. Het kan niet zijn dat we al die initiatieven nemen en vervolgens zeggen tegen de jeugd, ga maar op straat spelen en ik weet dat het nat geweest is, maar geloof me vrij, dat is geen gras, ook aan de petangbaan. Ik spreek over de petangbaan op Nonnelanden, ik spreek over het grasveldje op Nonnelanden bijvoorbeeld. Dat gaat niet trouwens, dat gaat over zeer hoog gras, aan een petangbaan dat je met een bosmaaier kan doen, dus niet met een grasmachine nodig is. Dus daar heb je zelfs het natte weer, is daar geen probleem. Wat betreft die evenementencontainers, ik heb die niet gezien op onze jaarmarkt, dus misschien heb ik die gemist. Ik herinner me ook nog schepen over een fast response team. Ik zal vragen dat mensen bij iedere keer daar ook melding doen. En als het gaat over het afsluiten van de straten, dan gaat het mij vooral over evenementen. Ik begrijp dat je bij een uitharding, daar heb ik absoluut geen kennis van. Dus zolang aannemers hun afsluiting staat, daar ga ik me zeker niet mee moeien. En dat je niet alle hekken kan ophalen op een half uurtje tijd, daar ben ik ook net verstandig genoeg voor. Maar als een afsluiting van een eenrichtingsstraat een week blijft staan, die normaal gezien enkel op een zondag moet geldig zijn als het Giro is, dan lijkt mij dat iets te lang.
Ja, die laatste vraag is dat in de Giro aan in de Gemmel op hoe men dat situeren. Ja, dat is aangevraagd door de Giro, als ik me niet vergis, en die zetten dat zondag dicht. En het is ook de bedoeling dat die dat zelf terug openzetten. Dus je kunt moeilijk onze diensten daarvoor iets verwijten, vind ik. Voor het overige, wat het afval ophalen betreft, normaal gezien gebeurt dat dagelijks door Veolia. Het is een aantal keer geweest dat zij dit hebben nagelaten en dan hebben onze eigen diensten dat moeten doen. Die jongens die zijn nu ook nog aan het werk. Die worden wekelijks, zo niet elke zondag, opgetrommeld om van alles en nog wat gaan op te ruimen wat mensen zich achtergelaten hebben op het openbaar domein. Die doen dat steeds met de glimlach en die ruimen dat altijd op. En wij stellen ook telkens Veolia in gebreken als die een ophaalronde niet respecteren. Dus dat wat betreft het ophalen. Wat die petangbaan betreft, ik weet niet hoeveel petangbanen dat er zijn, maar ik denk een 15-tal op ons grondgebied. Het lijkt me dan dat dat de enige is die niet onderhouden is. Dus, maar u kan dat ook gewoon steeds melden. Het heeft altijd meer effect als u dat gewoon meldt aan onze dienst. Uw collega Leo Janssens die doet het ook. En dan is dat meestal Sander en Nigel opgelost. Dus in de toekomst, als u dat gewoon meldt, dan nemen we dat wel op in onze planning. Dat is altijd leuker dan op Facebook tegen te komen.
Ik denk niet dat ik iets van dit op Facebook gezet heb, maar het zijn gewoon nogal veel dingen, dus ik denk dat het genoeg was voor een vraag op de gemeenteraad. Wat betreft inderdaad, als de Giro's zelf moet doen, zullen we hun daarover aanspreken. Maar ook met de jaarmarkt is het veel, veel langere uren afgesloten geweest dan eigenlijk voorzien was en noodzakelijk was. En heel goed dat we dan onze firma's in gebreken stellen. Want ik vind het inderdaad ook heel jammer dat onze werkmannen daar hun tijd moeten insteken. Ik denk ook dat we misschien ook actie moeten ondernemen over mensen die de foute dingen in die vuilbak steken. Dat zal waarschijnlijk ook al gebeuren, maar ik denk dat we daar dezelfde bezorgdheid delen, schepenen. Onze mensen moeten kunnen ingezet worden voor de juiste dingen. En dan denk ik zeker als het over die firma's gaat, dat we dat van heel kort bij moeten opvolgen. En dat is dus mijn vraag.
En natuurlijk heeft niet iedere stad een Leo Jansen, hè.
Dat is ook waar, Leo. Voilà.
Gerry weet dat.
Nee, ik wil toch ook nog graag even tussenkomen, Nele, in verband met het aanschrijven van Veolia. We hebben dat vandaag ook nog op het Schepencollege behandeld. Onze milieudienst is daar zeer intensief mee bezig met dat dossier om de nodige acties gedaan te krijgen van die firma. Er zijn een aantal discussies, die zijn lopende, maar goed, dat wordt heel actief opgevolgd. Voor de rest, ik ben ook verantwoordelijk geweest voor het afvalbeleid de eerste jaren. Ik heb echt de indruk dat het gewoon nog echt vele malen in crescendo is gegaan. Het is gewoon niet meer bij te houden. En ik denk dat er ook ergens gewoon een stapje bij sommige mensen is overgeslagen in de zin van er is geen enkele remming meer, er is geen enkele besef meer. Dus gewoon, men gaat er gewoon vanuit van, de stad gaat gewoon alles opruimen. We pakken een rugzak mee, vol met flessen en vol met chips en vol met dingen. We zetten ons hier ergens, dat is allemaal leeg en we laten dat gewoon achter. Want kijk, de stad ruimt dat toch op de volgende morgen. En ja, dat is toch wel een klein beetje een besef dat ik vind dat er ergens een trap is overgeslagen bij sommige mensen. Dus dat is heel spijtig en het is niet meer op te volgen. Maar goed, er zijn inderdaad soms al eens dingen die misschien fout lopen. Maar heel moeilijk, die afvalproblematiek. Ja, Leo.
Zoals ik toen op die commissie bij u gezegd heb, dat inderdaad, zoals u dat zelf zegt, dat kan altijd erger en erger worden. Er is maar één ding de oplossing, dat is de mentaliteit van de mensen die moet veranderen. Nee, anders zal dat nooit...
Dat is een hele moeilijke natuurlijk, hè. Dat is een hele moeilijke. Ja, Annick, nog een...
Nee, het zomerseizoen van de trouwers is terug begonnen. Dus ook de trouwers op de kiosk. Jij wilt niet weten wat dat daar elke zaterdag en zondagmorgen op die kiosk te vinden is. Dat gaat over pizzadozen, dat gaat over halve bakken bier, dat gaat over van alles en nog wat. En onze conciërge, die mens die steekt daar elke week opnieuw twee keren zijn tijd in om dus die kiosk te schuren. Want ja, ik heb zelfs al trouwens gedaan op de Klodders Mayonnaise, bij manier van spreken. Dat is echt triestig om te zien. En dat vuilbakje daar ook in dat park, dat wordt dus heel duidelijk ook gebruikt. Dat wordt alle dagen leeggemaakt, maar dat wordt zeer duidelijk gebruikt om huisstijl in te steken.
Ja.
En je kunt er niet dus iemand dag en nacht naast zetten, hè?
Nee.
Ja, oké, goed, ik begrijp dat en ik vind dat je daar gelijk in hebt, hè. Maar de mentaliteit van de mensen wijzigen, ik denk dat we alleen verantwoordelijkheid kunnen stellen voor uw eigen kinderen, tot zover, en uw eigen huisdieren, waar trouwens het initiatief met de palen voor de poepzakjes een zeer goed initiatief van Schepenen. Maar dan moeten we dat proberen op een andere manier op te lossen. We weten allemaal dat dat een probleem is. Ik weet dat onze politie het al druk genoeg heeft, dus ik wil niet meer werk in de boot duwen, maar afval waar dat we dingen in terugvinden, of eventueel onze mobiele camera daar op bepaalde momenten op inzetten. Een week rond afval. We hebben dat toen gedaan. Kakje, zakje, ik weet het al niet meer. Maar voilà, het was een goed idee. Dan moeten we op dat soort initiatieven inzetten. Nee, ik vind dat ook niet oké. Ik neem alles wel mee naar huis. Maar als dit het gevolg is, moeten we daar als stad... We kunnen niet zeggen als stad, ja, jammer, dat kunnen we niet.
Nee, dat
dus
kunnen
ik denk
we
dat we daar echt
niet.
Iets moeten
En ik denk dat de volgende stap is dat wij naar de toekomst nog meer mobiele camera's zullen moeten aankopen en overal inzetten om dan toch de mensen te gaan beboeten. Want we zien de mensen leren er niet uit. Dus dat blijft een groot aandachtspunt. Oké, dan zijn we aan het einde van de gemeenteraad. Dan kan ik de gemeenteraad sluiten, maar we moeten nog een paar puntjes doen voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Dus ik ga nog even de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heropenen, want daar moeten we nog een aantal vergaderingen stemmen. Dan kom ik tot de ETIAS CVBA, gewone algemene vergadering 13 juni, goedkeuring, agenda, bepaling, mandaat. En de vertegenwoordiger is daar Kurt Lemmes. Wie is voor? Bart en Nico, opletten. Oké, dank u. Tweede vergadering is CREAT, de vorige TNVS, daar ook agenda en vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger is Bart de Haas en de plaatsvervanger is Kurt Lemmes. Wie is voor? Dank u. Interleuven, algemene vergadering 19 juni. Vertegenwoordiger is Kurt Lemmes en plaatsvervanger is Bart de Haas. Wie is voor? Ja, dank u. Volgende vergadering Canvas, voorheen Knus, vergadering 5 juni, vertegenwoordiger is Guy van den Broek. Wie is voor? Ja, dank u wel. Volgende vergadering is IGO, algemene vergadering 21 juni, de vertegenwoordiger is Kurt Lemmes en de plaatsvervanger is Wendy de Rijk. Wie is voor? Ja, dank u. En als laatste de wijziging van de rechtspositieregeling en arbeidsreglement voor het OCMW-personeel om daar ook de fietslease te kunnen invoeren. Wie is voor? Ja, dankjewel. Dan zijn de vergaderingen, de officiële punten afgesloten en dan kijk ik naar het publiek of er daar nog vragen zijn. Ja, komt u maar.
Ik ben Paulette van Kalster. Ik heb 3 mensen gehoord. Ik ken de namen allemaal niet. Van Delen. Van u zelf.
Ja, ja.
En van de arme meneer.